Luisteraars, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Eindbazen. Vandaag heb ik tegenover mij zitten Stefan Leijnen. Zei ik dat goed?
Ja.
Top. En Stefan is een expert op het gebied van AI. En Stefan, misschien is het wel leuk als je zelf eventjes je wapenfeiten en credentials als het gaat om AI even deelt. Want ik was onder de indruk toen ik op je LinkedIn zat te kijken. Vertel.
Nou, dank je. Ja, mijn wapenfeiten en credentials. Nou goed, ik ben lector Artificial Intelligence aan de Hogeschool Utrecht. Dat betekent dat ik met een groep enthousiaste onderzoekers onderzoek doe naar de verantwoorde inzet van AI, de vangrails van AI, hoe we nieuwe technologie kunnen ontwikkelen waar we blij van worden. Daarnaast werk ik voor AI-Net. Dat is het AI-groeifonds van Nederland. We kennen allemaal nog het Hoekstra-Wiebesfonds van een paar jaar geleden. Daarna niks meer van gehoord. Nou, dat is dus onder andere dit project geworden. 200 miljoen euro om AI in Nederland echt te versterken en te versnellen. En ik mag me daar bezighouden met het Europese. Dat wil zeggen dat ik de Europese Commissie help adviseren om na te denken over AI-strategie en beleid. En dat gaat dan over wetgeving, maar dat gaat ook over hoe zorgen we nou voor dat we AI-bedrijven in Nederland kunnen laten bloeien. Dat de volgende ChatGPT niet uit Amerika komt, maar uit Nederland, et cetera.
Top. Help mij herinneren dat we misschien tijdens deze podcast of straks nog even na de podcast het hebben over een side project van mij. Want ik hoop me aan te sluiten bij de bedrijven die iets met AI doet.
Heel goed.
In dat opzicht. Ja. En wat ik ook interessant vond toen ik aan het kijken was, is dat je hebt ook een tof onderzoek gedaan naar AI en creativiteit. Voor je PhD destijds.
Ja.
Ja, vond ik ook boeiend.
Ja, dank je. Ja, dat is echt een rode draad in mijn onderzoek. Ik heb al tijdens mijn studie gedacht, intelligentie is eigenlijk niet de echte vraag. Hè? We hebben al intelligente systemen sinds computers kunnen schaken en eigenlijk al daarvoor. Mijn Google Maps waarmee ik hier naartoe ben gereden is ook eigenlijk best wel intelligent. Maar is het ook creatief? Wat is de bron van die intelligentie? Waar komt het vandaan? Komt het bij de programmeur vandaan? Komt het uit de data? Of zit er toch iets in het systeem zelf wat het creatief maakt?
Dus, ja.
Ben ik nog steeds mee bezig, maar ik ben in mijn periode van mijn promotie 4 jaar lang heel veel mee bezig geweest.
Ja. Mooi. Nou, dan heb ik de juiste man aan tafel vandaag. Ik zei het in de prep al heel eventjes. Ik heb een doel met deze podcast. Omdat als je de laatste paar podcasts hebt geluisterd, onder andere met Paul Smit en bij Sven Hulleman hebben we het er ook even over, maar ook met Wouter van Noord, dan weet je dat ik enthousiast ben over AI. En dat ik absoluut geloof dat dit interessante tijden zullen worden en dat die teweeg zullen worden gebracht door deze technologie. Maar tegelijkertijd ben ik ook soms gevoelig voor doorslaan op een bepaald spectrum. En ik vond het ook tijd om een relativerend geluid in te brengen, omdat ik denk dat de waarheid ergens in het midden ligt. Dus ik denk dat er hele spannende tijden aankomen, maar tegelijkertijd geloof ik ook dat het misschien niet al het begin van de singularity is, zoals we misschien in vorige podcasts ook hebben gedacht. Dus wat ik vandaag eigenlijk wil doen is een eerlijk beeld schetsen van de huidige AI-hype. En dan vooral ook eens kijken naar, want dat is wat feedback die ik heb gehad op de laatste podcast. We gaan best wel uit van veel kennis bij de luisteraars op sommige onderwerpen. En ik denk dat jij als lector misschien de uitgemeten persoon bent om ook eens even de basis in te duiken. Wat is het nou eigenlijk echt? En hoe verhouden algoritmes zich tot LLM's? En hoe gaat dat onder de motorkap? Omdat de mensen waar ik naar luister, dat is ook wel, zit ook een beetje een wij van WC-eend vibes langzamerhand aan. Van ja, wij daar, mensen die de AI-systemen maken. Ja, is fantastisch spul dit. Ja, logisch dat jij dat zegt. Maar ik wil graag ergens in het midden uitkomen vandaag. Ja. Dus dat is wat mij betreft het doel. En als jij nou als lector zou het publiek zou mogen meenemen daarin, waar zou je dan beginnen?
Nou, ik zou beginnen bij de vraag, wat is AI? Dat is een vraag die we vaak stellen en heel eenvoudig proberen te beantwoorden, maar het is een hele complexe vraag. Ik denk zelf, ik ga die vraag even aan mezelf stellen. Ik denk zelf dat AI heel oud is. Ik denk dat AI een ambitie is of een droom die mensen al heel lang hebben en die veel ouder is dan de computer ook. Je ziet het ook als je leest hoe men dacht bij het ontstaan van de stoommachine, het ontstaan van de klok en eerdere technologieën. Die werden telkens vergeleken met het brein. Daar hebben we nog steeds uitdrukkingen aan overgehouden als stoom afblazen of er komt stoom uit mijn oren. We dachten in die tijd, oh ja, brein is een soort stoommachine. Dus wat we telkens doen is de nieuwste technologische innovatie. Daarvan zeggen we dat heeft iets weg van hoe wij zijn. We spiegelen het aan onszelf. Mm-hmm. En vervolgens zeggen we dat is een vorm van intelligentie. Of daar zit iets in wat intelligent is. Machines, et cetera. Nou, bij de computer gebeurde dat ook. Dus zeg maar, jaren 40, 50, 60. Maar daar hadden we plotseling een systeem wat daadwerkelijk ook intelligent gedrag kon vertonen, wat een beetje op ons begon te lijken. Toen dachten we, het zal niet lang duren en we hebben een AI. Misschien een paar maanden en dan hebben we dat wel dat probleempje wel opgelost. Nou, dat bleek iets langer te duren. En nu zitten we eigenlijk weer in zo'n sprong. Alleen nu is het machine learning. Waar we van zeggen, dat is intelligent. Dat is net zoals wij. Dus, hè, dus zeg maar, als je het een soort stack ziet. Je hebt computers, machines, computers, machine learning. Dat is nu state of the art. Dus dat noemen we AI. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat het intelligentie, dat is niet zozeer het probleem met AI. Want we weten allemaal wel ongeveer wat intelligent gedrag is. Hè? Gedrag wat past bij mijn doelen, bij mijn omgeving. Wat goede fit heeft. Maar dat artificial, dat verandert de hele tijd. En zo zou je dus ook kunnen zeggen dat wat we nu AI noemen, noemen we over 20 jaar al lang niet meer AI. Hè? Mijn een zoekmachine of Google Maps noemen we ook geen AI meer. Dat deden we 20 jaar geleden wel. Maar wat we over 20 jaar AI vinden is wat dan de state-of-the-art technologie is. Misschien wel een quantum computer of een heel nieuw type van machine learning. En dat vinden we dan AI. Dus het is een moving goalpost. Dat maakt het ook zo lastig om het te definiëren. Maar het is wel belangrijk om te zien waar we staan. Dat betekent dus dat we ons niet te veel moeten focussen op wat het nu kan. Maar dat we moeten kijken wat voor nieuwe grote technologische sprongen komen eraan. Wat voor intelligent gedrag kunnen we daarmee? En het helpt ons ook in te zoomen in deze huidige hype. Namelijk, we hebben het eigenlijk over machine learning.
Ja, ja, akkoord. Want als we kijken naar de variaties op AI die we de laatste tijd aan de lijve hebben mogen ondervinden. Dan probeer ik meteen een soort van rangorde aan te brengen in de mate van complexiteit. Dan begint dat denk ik bij algoritmes. Algoritmes die zijn ingebakken in bijvoorbeeld social media. Ja. Of het bepalen van voorkeuren voor je video's op YouTube.
Ja, ja, ja. Ja, je zou. Dus ik vind de term algoritme heel verwarrend. Want ja, een algoritme is ook een sorteeralgoritme uit de jaren 60. Hè? Dus ja. Dat, alle software is in zekere zin een algoritme. Maar het is een term die de laatste jaren een beetje in zwang is geraakt. Klopt.
Wat is een algoritme eigenlijk exact? Wat zou het moeten betekenen?
Een algoritme is een soort recept, een soort procedure waarmee we aan de computer vertellen wat die moet doen. Welke stappen die moet doorlopen om een bepaald eindresultaat te bereiken. Dat is hoe we computers al programmeren sinds computers zijn. Een hele algemene term. Dus ja. Je zou ook kunnen zeggen software. Nou, we weten software bestaat al veel langer dan deze AI-hype. Wat bedoelen we eigenlijk met het woord algoritme zoals het in de politiek wordt gebruikt, zoals het laatste jaar wordt gebruikt? Daar bedoelen we mee een model wat is getraind met behulp van data, wat beslissingen maakt en wat kan voorspellen, een bepaalde voorspellende waarde heeft. En wat is de plek waar die algoritmen voor het eerst echt tot bloei kwamen, waar we ermee in aanraking kwamen? Inderdaad, voorbeelden die jij noemt, hè? Recommendation algoritmes. Dus als ik Netflix open, dan krijg ik een bepaalde aanbeveling voor een serie te zien. Nou, daar wordt met behulp van AI, met behulp van machine learning, wordt er een model gebouwd, speciaal voor jou, zodat die weet wie jij bent en dat die jou de beste aanbeveling kan doen. Dat geldt ook voor retail, Albert Heijn, bol.com. Krijg je ook aanbevelingen over welke producten je wil zien, et cetera. Dus in allerlei verkoop, marketing situaties heb je heel veel net het algoritme. Maar dat is een andere hype dan de hype waar we momenteel in zitten. Dit is een hype, zou je kunnen zeggen, van 10 jaar geleden. Social media natuurlijk ook. Hè. Maar nu is er echt wat anders aan de hand. Nu hebben we het over zogenaamde generatieve AI. Waarbij we niet bestaande content, hè, producten, video's, teksten, bestaande content aanbevelen en personaliseren. We hebben het nu over het genereren van nieuwe content. Dus teksten, plaatjes, dingen die niet bestaan. Met soortgelijke technieken kunnen we die maken. En dat is iets nieuws en dat is geweldig. Ja, of ja, in ieder geval heel gaaf, laten we het zo zeggen.
Ja, ja, maar nou ja, ik durf misschien wel te zeggen mind-blowing. Ja. Ik heb het vaker gezegd hier, toen ik voor de eerste keer achter ChatGPT zat. Toen sliep ik niet zo goed die avond.
Oh, kijk.
Nou ja, niet in de zin, ik dacht van wauw, dit gaat echt heel veel. Want ik had meteen verschillende use cases er doorheen gerund. Ik denk, oh, hier kan je echt veel mee, man.
Ja.
Dit gaat echt een heleboel unlocken voor mij persoonlijk alleen al.
Ja. Maar wat was er eerst? Was het zeg maar eerst het perspectief op wat er kan? Of was het eerst de zorgen? Of allebei?
Nee, eerst het perspectief op wat er kan.
Ja.
Nee, die zorg pas veel later toen ik sommige podcasts luisterde.
Ja.
Toen kon mijn trage brein pas bij elkaar puzzelen van, oh ja, wacht even, dit heeft ook impact op andere shit. Buiten mijn zoon of
Ja. Nou, dan ben je misschien wel een techno-optimist. Ja,
ja, 100%.
Ja, ja.
Onze vriend Wouter van der Noord heeft het vaak over een boek. En daar heb je de profeten en de tovenaars. Als het gaat om technologie. En de tovenaars geloven dat technologie, dingen als AI, de sores die we hebben gemaakt met ons primitieve brein zullen oplossen. En dat was ook wel een klein beetje het enthousiasme wat ik voelde toen ik zag wat er uit deze machines kwam. Ik kan straks misschien een interessant experiment met je delen.
Ja.
Maar laten we even teruggaan naar jouw expertise. Want je had het er straks over machine learning. En daar komen soms ook neurale netwerken bij om de bocht zeilen. Kun je eens iets meer vertellen over wat dan machine learning is en hoe bijvoorbeeld neurale netwerken daarmee te maken hebben of wat?
Ja.
wat ze dus doen met elkaar.
Precies, als je inzoomt in die AI-hype, dan zie je dat er verschillende ontwikkelingen de afgelopen jaren elkaar hebben opgevolgd, die niet altijd evenveel aandacht hebben gekregen. Want aan de buitenkant is het natuurlijk allemaal AI. Maar wetenschappelijk gezien zijn het hele andere type systemen waar we mee te maken hebben. Dus inderdaad, ik denk de eerste golf, de eerste grote stap is machine learning geweest. Machine learning wil zeggen dat je hele complexe modellen, algoritmes, software, hoe je het ook wil noemen, processen kan gaan vormgeven. Niet door er zelf over na te denken en te bedenken hoe het moet werken. Maar door data aan een algoritme te geven, een zelflerend algoritme, die dus heel snel simuleert, heel snel dingen uitprobeert. En te zeggen wanneer is iets goed en wanneer is iets niet goed. En een klassieke voorbeeld daarvan is, ik geef het 100.000 plaatjes van honden en katten. En die plaatjes zijn allemaal gelabeld als hond en kat. En dan leert dat model dus te voorspellen welk plaatje een hond is, welk plaatje een kat is. En de aanname is, en die blijkt vaak te werken, dat als ik het dan een nieuw plaatje van een hond laat zien, die niet in die dataset zit, in die testset zit, dat hij dan toch weet dat het een hond is, ook al heeft hij die nog nooit gezien. En dat komt omdat het model iets leert van een soort structurele eigenschappen in die plaatjes. Iets wat honden en katten van elkaar onderscheidt. En dat is niet het aantal ogen of het hebben van de snuit. Dat is iets het hond zijn en het kat zijn. Mm-hmm. Wat wij mensen heel moeilijk expliciet kunnen maken. Dus ik ben niet in staat, ik denk maar heel weinig programmeurs, misschien wel geen, zijn in staat om een filter te bouwen, te programmeren, algoritme te schrijven, wat een hond van een kat kan onderscheiden. Maar AI kan...
Zit jij vaak in je hoofd? Neem je heel veel informatie tot je video's, podcast, boeken? Voel je niet schuldig, dat doen heel veel mensen natuurlijk. Maar vaak zijn we op zoek naar antwoorden. Gaan we nog meer informatie tot ons nemen. Terwijl ja, de antwoorden liggen toch echt in onszelf. En dat is iets wat we voelen met ons lichaam. Maar vaak zijn we zo erg in ons hoofd bezig, ja, dat we dat ook niet meer, dat we daar niet meer echt goed bij kunnen. En dat is graag waar ik je voor uit wil nodigen. Voor Rite of Passage. 24, 25 en 26 mei is er weer een nieuwe editie voor mijn retreat voor persoonlijke ontwikkeling. Waarbij het thema echt is om uit het hoofd te komen in dat lichaam. Want dat is waar je alles ervaart. En ik wil dat je gewoon weer in contact komt met die intuïtie. En dan gewoon een heel sterk innerlijk kompas. Dat je gewoon weer weet waar je naartoe moet, wat je te doen staat. En dat je gewoon weer helderheid hebt over wat je wilt en hoe dat je dat gaat doen. En dat doen we middels bio-energetische oefeningen, dynamische meditaties, een stuk shamanisme zit erin. Het enige wat er bekend is van het programma is dat er een zweethut in zit. En natuurlijk gewoon hands-on persoonlijk leiderschap. Dit retreat krijgt een 9,2 gemiddelde van meer dan 331 deelnemers. Daar ben ik ontzettend trots op. Sterker nog, er is ook een money-back guarantee. Vind je niks na 3 dagen, krijg je gewoon je geld terug. Dus het enige risico dat je loopt, is dat je gelukkiger wordt. Klinkt dit als iets voor jou en durf je het aan? Dan zie ik je op Rite of Passage. Ga naar wichertmeerman.nl en klik op Retreat.
Het wel. En dat komt omdat die modellen die die AI maakt, die zijn zo complex dat wij ze niet kunnen begrijpen. Met andere woorden, de bovengrens van de complexiteit van zo'n algoritme, van zo'n model, was altijd mijn eigen denken. Dus mijn apenbrein, mijn monkey brain, heeft maar een bepaalde mate van complexiteit die ik aan kan. Ik kan een heel ingewikkeld systeem bedenken, maar op een gegeven moment houdt het gewoon op, ben ik niet slim genoeg meer. Met behulp van machine learning kunnen we wel dat soort systemen bouwen. Dus met andere woorden, die bovengrens, die lid, dat is er vanaf. In feite is de complexiteit van wat we kunnen maken, van algoritmen en modellen die we kunnen maken, is onbegrensd geworden. Mits je voldoende data hebt, voldoende compute en heel goed zo'n algoritme weet te ontwikkelen. Ja. Dus dat is een totaal nieuwe manier van programmeren, zou je kunnen zeggen.
Wil daar toch iets meer op ingaan? Vooral het kat-hond voorbeeld vind ik interessant. Klinkt best wel brute force wat je daar doet. Voer iets, like een miljoen plaatjes,
ja.
En vind de verschillen.
Ja.
Sla die op een of andere manier op en distilleer zeg maar principes voor de werkelijkheid.
Ja.
En dan met een ongelooflijke snelheid.
Ja.
Wat gebeurt er? Want kijk, we weten niet precies hoe het werkt, maar we kunnen wel snapshots maken van de internal states van die systemen. Dus we kunnen kijken, wat gebeurt hier nu in het geheugen? Kun je iets zeggen over hoe dat ding die informatie lijkt te verwerken? Dus gaat hij een soort eigen architectuur bouwen? Of wat zijn kenmerken die hij aan dat object toekent op basis waarvan hij dat doet? Daar kunnen we vast wel iets over zeggen. Daar
kunnen we iets over zeggen, maar het is tegelijkertijd dus heel lastig, omdat het heel complex is. En dat bedoel ik mee. Ik bedoel, een neuraal netwerk, dat kun je gewoon in een college uitleggen wat een neuraal netwerk is. Maar hoe een specifiek neuraal netwerk wat honden en katten van elkaar kan onderscheiden, hoe dat werkt en waarom je het nou onderscheidt en waarom dit ene neuron nou zo belangrijk is, dat is dus heel ingewikkeld. Het is ook geen black box. We noemen vaak AI black box. Dat is onzin. Wij zijn gewoon te dom om erin te kijken. Het is hartstikke transparant. Alleen wij kunnen niet volgen hoe die systemen gaan, omdat er zo ontzettend veel gebeurt dat ons brein ons in de steek laat.
Help mij even om dit goed te begrijpen als een beetje programmeur. Is het gewoon een soort mega complexe database vol tabellen waarvan we de relaties gewoon niet snappen? Moet ik het zo zien?
Ja, dat kun je als voorbeeld of als metafoor kun je zoiets gebruiken. Dus ja. Laten we zeggen, die database is zo gigantisch dat je in je hele leven nog niet eens alle tabellen hebt gelezen. Laat staan dat je begrijpt hoe die structuren in elkaar zitten, hoe ze aan elkaar relateren. De nieuwste modellen, GPT-modellen, hebben honderden miljarden parameters. Nou ja, begin er maar aan, zeg maar.
Ja, exact.
Die zijn ook nog met elkaar verbonden allemaal. Dus je weet niet eens waar je moet beginnen om zo'n model te openen. Dat wil niet zeggen dat we niet kunnen bestuderen uiteraard. Wat jij ook zegt, je kan wel begrijpen hoe het werkt en hoe het leert. En een van de eerste grote stappen, en dat is ongeveer 10 jaar geleden, is deep learning geweest. Deep learning bestaat al veel langer, hè, jaren 80, jaren 90. Maar 10 jaar geleden kwam dat echt tot volle wasdom, omdat we eindelijk genoeg data hadden en genoeg computerkracht, voldoende GPU's, om die systemen ook tractable te maken. En dus in 2012 was een deep learning systeem in staat om plaatjes te herkennen op een manier die effectiever was dan andere systemen, niet deep learning systemen. Dat is eigenlijk de eerste grote stap geweest. Dat heeft deep learning in de lift gebracht. En hoe deep learning werkt, is op papier weer heel eenvoudig. Hè? Deep learning is een neuraal netwerk. Dus dat is een zou kunnen zeggen, een datastructuur, hè? Net zoals een tabel dat is, die ontzettend goed schaalt. En die ook heel makkelijk dus groter kan worden, waar je heel veel informatie in kan stoppen. En daar heb je dan leren algoritmes voor, die ervoor zorgen dat die 100.000 plaatjes van honden en katten, dat die op de een of andere manier worden gerepresenteerd in een neuraal netwerk. Een neuraal netwerk is net zoiets als ons brein. Dus dat zijn allemaal neuronen die met elkaar verbonden zijn via connecties, netwerk. En daar stop je een plaatje in aan de ene kant. Aan de andere kant komt de voorspelling uit. Dit is met 75% zekerheid een kat en met 25% een hond. En hoe dat algoritme dan werkt, is je stopt er heel veel van die plaatjes in. Je kijkt wat voor voorspellingen eruit komen. Vervolgens kijken of die voorspellingen een beetje kloppen bij gelabelde datasetten. Want je weet in het begin wat honden en katten zijn. En op basis daarvan pas je de gewichten in het netwerk aan. En zo train je dat model, zo vorm je het. Een soort kleien eigenlijk wat je doet. Vorm je dat model als een honden- en kat classifier.
Dus hij geeft zichzelf eigenlijk een soort van examentjes. Van ik weet wat honden en katten zijn. Nu ga ik een algoritme maken. Nu ga ik mezelf die plaatjes nog een keer geven. Om te kijken of ik het snap. En dan kan ik daarna checken of het gebeurt. Dus er zit een eigen ingebakken feedback loop in. Wat dit in staat stelt.
Precies. En de voorwaarde hiervoor is natuurlijk wel dat je dus in het begin weet. Wat zijn honden, wat zijn katten. Of beter gezegd, dat die data, die plaatjes, die moeten gelabeld zijn. En daar zit ook meteen een bottleneck voor dit soort systemen. Want hoe kom je aan die gelabelde data? Ja, dat is weer mensenwerk.
Ja.
Het is ontzettend veel werk, maar het is wel simpel werk.
Voor nu nog.
Nou ja, daar kom je dus eigenlijk bij de tweede revolutie. Interne revolutie in AI. Dat zijn de foundation models. Of beter gezegd, self-supervised learning. Dat gaat er eigenlijk om dat je data gebruikt die niet door mensen is gelabeld, maar die als het ware intrinsiek al die patronen in zich heeft. Dus een voorbeeld. Als je een grote lab tekst pakt, dan kan je op basis van de voorgaande zinnen voorspellen wat het volgende woord moet zijn.
Juist.
Dit is hoe ChatGPT ook werkt.
Daar heb ik vragen over.
Ja, dus dit is weer een ontdekking. Dus nu hebben we opeens niet meer te maken met gelabelde datasets en mensenwerk. En we hoeven niet meer. Want die zinnen die zijn er al, die staan er al. Dus ik heb geen mens meer nodig wat zegt, oh, als ik deze zin heb, dan is dit het volgende woord. Nee, je gaat gewoon lezen. Dus er is data die je kan gebruiken, en dat is best veel data, waar je niet meer menselijke annotatie nodig hebt, maar waarbij die machine als het ware zelf kan gaan leren. Nou, dat betekent dat die bottleneck eraf is van het menselijke annoteren. Dat hoeft niet langer. En dat betekent dat je met heel veel nog meer rekenkracht en energie en nog veel meer datagebruik veel grotere modellen kan bouwen.
Ja.
En dat is wat we de laatste jaren hebben gezien. Dus deze doorbraak is wat recenter dan deep learning, zou je kunnen zeggen. Dat is van de laatste misschien 5 jaar ongeveer. En dan zie je dus DALL-E, Image Generation, Midjourney, Stable Diffusion, et cetera. Ja, nou, nu met taalmodellen. En eigenlijk is dit ook nog maar het begin. Want er is natuurlijk in potentie nog veel meer data die geschikt is voor self-supervised learning. Maar we zijn aan het onderzoeken wat het dan is.
Ja, duidelijk. Daar schuilt tegelijkertijd ook natuurlijk wel het gevaar. Want op het moment dat zo'n ding niet kan inschatten, dat, kijk, stel we hadden het label hond-kat hadden we omgedraaid. Of we hadden ze af en toe een paar muizen tussendoor gegooid, waarvan we gezegd, dit zijn katten.
Ja.
Dan krijg je garbage in, garbage out natuurlijk. Dus, in die zin is het nog een soort van dom systeem.
Ja.
Misschien. Een vraag die ik niet wil vergeten is, wat maakt een neuraal netwerk zo makkelijk schaalbaar ten opzichte van oude architecturen?
Ja, dat is een goede vraag. Want die zit de kern. Noem het dan maar eventjes oude architectuur en andere architecturen. Zit heel veel aannames nog steeds van een programmeur. Dus laten we zeggen, in het meest basale systeem wat je programmeert, is een recept. Hè?
Ja.
Zeg je tegen de computer, doe eerst dat, doe eerst dat, doe eerst dat. En als je die 3 stappen hebt doorlopen, dan kom je daaruit. En doe dat dan 100.000 keer, want de computer is veel sneller dan wij. Nou, hartstikke effectief, maar betekent wel dat wij dus moeten bepalen wat die stappen zijn. Misschien is het wel een veel efficiënter pad. Of moeten we überhaupt een andere kant op? Nou, dat kan een computer. Dan met behulp van AI-technieken kun je als het ware een stapje terug doen en zeggen, nou, leer zelf maar welk pad je moet nemen. Maar we doen nog steeds heel veel aannames. Ik noem maar wat. Als je dus een honden- en katten-classifier wil bouwen, dan zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen, tel eerst het aantal zwarte stippen. Dat zijn misschien wel de ogen en de neus. Tel dan het aantal bruine pixels, want dat zegt ook iets. En ga dan met behulp van die informatie leren wat een hond is en wat een kat is. Wij denken dat wij weten wat goede features zijn van honden en van katten. Wij zijn, wat dat betreft, hebben we erg veel zelfvertrouwen als mensen dat we dat weten.
Ja.
Wat is er nou? En dat was ook heel lang nodig, want ja, zo'n machine kon gewoon niet omgaan met pure pixels. Dus je moest al een beetje structureren. Eigenlijk hebben we nu de laatste tijd, zijn we nu de laatste tijd steeds meer stappen terug aan het zetten. En zij proberen we die aannames los te laten. Dus we zeggen niet meer tegen de computer, tel het aantal zwarte stippen of kijk naar de kleur of segmenteer het plaatje op die manier. Nee. Bepaal zelf maar wat belangrijke features zijn. Leer maar ook, naast die voorspelling, leer ook maar wat belangrijk is om te kunnen voorspellen. Dus we doen steeds meer stappen terug en we zien dat het dus steeds effectiever wordt.
Dat is interessant, want daar bypass je compleet onze evolutionaire filters.
Ja.
Omdat wij complete selectiebias hebben ingegeven door, ja, je moest vroeger jagen, dus ik ben goed om bepaalde dingen in het landschap te herkennen. Maar misschien is dat wel helemaal niet waar je op zou moeten letten als je doel is om...
Ja, nou, een mooi voorbeeld. Netflix, ook 10 jaar geleden ongeveer, hebben een competitie uitgeschreven. Die hebben natuurlijk enorme dataset. Ja. Hè? Die weten van al hun kijkers wat hun voorkeuren zijn. Maar die weten ook dingen als leeftijd, de postcode, et cetera. Dus daar kun je leuk mee voorspellen. Dat is ook een van de unieke features van Netflix natuurlijk. Ja. Wat hebben zij gedaan? Ze hebben een wedstrijd uitgeschreven. Hebben ze gezegd, wij verzamelen nu data van onze gebruikers, van onze kijkers. En dat doen we op een aantal assen, een stuk of 20 dimensies. Met andere woorden, hè, ik ben 41, ik ben man, ik woon daar en daar, et cetera. Nou, dat zijn allemaal assen waarvan wij zouden zeggen, ja, dat zegt iets over mij. Dat bepaalt wie ik ben. En daarmee kan je een voorspelling doen. Nou, zij zeiden, wij gaan bevragen of die assen zelf wel kloppen. Dus we pakken die dataset, we weten welke mensen van welke series houden. We gaan het op zijn kop zetten. We gaan niet proberen te voorspellen op basis van die assen wat een leuke serie is. We gaan op basis van wat mensen voor series leuk vinden, probeert te voorspellen welke assen we moeten gaan gebruiken. Nou, wat kwam eruit? Een stuk of 50 van die assen waar je mensen op kan plaatsen. 20 daarvan waren extreem logisch. Laten we zeggen dat aan de ene kant van de as stonden allemaal mannen, die hielden allemaal van één soort serie. Mm. Allemaal vrouwen hielden van een andere soort serie. Ja. Nee, ik laat even plat. Nou, zo had je 20 van dat assen, kon je zo'n label opplakken. 30 van die assen hadden we geen flauw idee hoe we die moeten noemen. Dus aan de ene kant heb je een groep die houdt van een bepaald type serie. En aan de andere kant totaal andere soort series. Maar als je naar die groepen gaat kijken, uniforme distributie. Dus met andere woorden, je zou niet weten wat dit voor groep is en wat dit voor groep is.
Ja, er staat een groep mensen bij elkaar. Je hebt geen idee wat ze verbindt, anders dan dat ze die serie tof vinden.
Ja.
En dat, maar je zou wel, maar het is toch wel degelijk een patroon dat ontwaard is door AI, waardoor ze bij elkaar houden.
De ene groep staat links van de kamer, de andere rechts. En het zijn volgens het algoritme totaal verschillende groepen. Ze hebben ook totaal verschillende voorkeuren. Maar je kan die groep mensen niet onderscheiden op basis van een kenmerk. Met andere woorden, dat kenmerk is er wel.
Ja. Maar dus geslacht doet er niet in mee, leeftijd.
Nee, precies. Dat soort labels kun je er allemaal niet op plakken. Dus je kijkt en je denkt, wat maakt nou die ene groep anders dan die groep? Geen idee. Maar er is dus wel iets. Alleen we hebben er geen woord voor. Onze instincten, hè, onze biologische instincten, laten ons hier in de steek.
Ja.
En het algoritme heeft iets gevonden wat wij niet weten. En dat is dus een aanname waar we blind voor zijn.
Ja, ik kom dan automatisch, wat zou dat dan kunnen? Dan kom je in een soort psychologische disposities of zo uit. Zo van, ik heb een voorkeur voor X, dus laten we het op smaak houden. Ik vind cola lekker. Ja. En er zijn een hele groep mensen die vindt cola ook lekker. Alleen nou heeft Netflix dus weten te identificeren dat cola lekker vinden. Dat dit het ding is wat die mensen overeenkomt, zonder dat we verder iets van ze wisten.
Ja, ja. En hij kan, dus dat is in principe heel goed. Want het betekent dat we mensen betere aanbevelingen kunnen doen. Hè, want we begrijpen meer van mensen. Nadeel is dat Netflix daar ook, of dat algoritme daar ook geen label op kan plakken. We kunnen niet een woord gaan verzinnen wat die mensen onderscheidt. Dus we weten niet waar we mee te maken hebben. En dat wordt ook heel lastig om dan als mens weer te interveneren in zo'n systeem. Want ja, gaan we dan die dimensie ooit weer weghalen? Of gaan we nieuwe dimensies toevoegen? Ja, dat kan niet. Dus je hebt het als het ware overgedragen aan machine learning. Je zegt, wij schieten tekort. Laat de AI het maar oplossen.
Mm-hmm.
Maar ja, je krijgt het niet meer terug. Want je kan er niet in sleutelen. Je begrijpt het niet. Dus je moet vervolgens ook met machine learning verder gaan.
Ja, duidelijk.
Lastig.
Ja, nou ja, kijk. Wat ik er tof aan vind, is dat... Ik had altijd gedacht dat first contact met een andere intelligentie iets zou zijn als een alien die zou aankomen en dat we daar contact mee hebben. Maar het is zo'n niet-evolutionaire manier van denken die dat ding heeft. Het bypast al onze standaardbanen. En dat is wat ik er zo fascinerend aan vind. Dat er dit soort dimensies kan ontwaren die nooit bij ons waren opgekomen, omdat, ja, was niet nuttig op de savanne, man. Ja. Dat vind ik er zo fascinerend aan. En ja, daar schuilen kansen, maar ook de risico's dus weer.
Ja. En daar is het dus ook behulpzaam om de geschiedenis van AI en de geschiedenis van computers er een beetje bij te pakken. En te kijken, op basis waarvan is zo'n systeem ontstaan? Je zou kunnen zeggen, als ik het even helemaal plat sla, dat computation, de computer, is geautomatiseerde logica.
Ja.
Dus we hadden al honderden jaren weten we wat logica is. Maar we hebben nu machines gebouwd waarmee we die logica heel snel kunnen uitwikkelen. Zal ik maar zeggen, heel snel logische stappen kunnen maken. Met alle beperkingen van dien. De tijd waar we nu in zitten, de AI-tijd, machine learning, is geautomatiseerde statistiek. Dus we kunnen ook al heel lang statistiek doen. Ook al voor 1900 wisten we wat statistiek was. Maar we hebben nu machines gebouwd op die logische machines die heel snel statistiek kunnen doen. Maar dat betekent ook dat alle problemen die we kennen van statistiek, dat die nu worden uitvergroot. Dus ja, we weten dat we statistiek kunnen gebruiken om van alles te verzinnen. Als het ware een uitkomst te verzinnen bij een aanname die we hebben. Nou, zie ChatGPT, die hallucineert.
Ja.
We weten ook dat we data kunnen platslaan. Dat er bias in data kan zitten als we statistiek gebruiken. Nou, dat is nu ook de turbo opgezet. Dus in die zin is prima te begrijpen welke problemen er zijn nu met de huidige AI. En ook, ja, misschien ook wel hoe je die kunnen oplossen.
Ja, duidelijk. Breng me wel bij de inner workings van large language models. Want ja, dat lijkt de nieuwste innovatie te zijn, die een bepaald kunstje doet. En kijk, we hadden het voor de podcast prep hadden we het even over de Sam Altmans van deze wereld, die dit onthalen als een nieuwe, bijna goddelijke intelligentie die aan de vooravond van zijn geboorte staat. Maar we hebben ook de Siri Berendsen van de wereld die zeggen, ja, oké, maar dit zijn gewoon overcomplexe statistische calculatoren die op het juiste moment het juiste woord uitpoepen. Ik weet niet, man. Nou, als ik zie wat er uitkomt, dat is... Ik zit vaak zo achter mijn computer. Zo van, laten we sowieso even stilstaan bij het magische wonder, technologisch wonder wat hier voor de ogen ontvangt. Want het feit dat wij als mensen dit kunnen bouwen, komend waar we vandaan komen. We hebben net een paar keer heel denigrerend gezegd, evolutionaire bagage. Komt toch wel mooi dit uit. Dus,
ja, ongelooflijk.
Tenminste,
voor mij, ik ben natuurlijk ook een beetje biased, maar voor mij is het hetzelfde als de maanlanding. Dat we een systeem hebben kunnen bouwen waarmee we kunnen praten. Dat is iets wat je niet kan begrijpen vanuit het idee dat wij een paar miljoen jaar geleden nog apen waren. Zeg maar.
Exact dat. En dat, zeg maar, een kleine 120 jaar geleden of zo, we net waren begonnen met de combustion engine en dat we nu hier staan.
De extreme versnelling. Dat kunnen we in ieder geval waarnemen.
Ja, ik hoop het zo nog even met je over science fiction te kunnen hebben. Maar het feit dat deze gesprekken in mijn levensspannen nog worden gevoerd, vind ik geweldig.
Ja.
Front row seats. Dus dat is leuk.
En het gaat heel snel, dus er gaat nog heel veel gebeuren.
Ja.
We hebben de neiging om ons te focussen op de laatste innovatie, inderdaad. Large language models. Wat komt er aan?
Daar wil ik het zo meer. Ook duidelijk met je over. Ja, nee, geen zorgen. Nou, dat is mooi, want ja, het is gewoon enthousiasme. Maar kunnen we eens kijken naar wat die LLM's nu eigenlijk aan het doen zijn? Dus wat laat een ChatGPT de fantastische resultaten genereren die het doet?
Ja. In principe is het, dat voorbeeld wordt al vaker gebruikt als het gaat over het uitleggen van wat zo'n LLM doet. In principe is het niets anders dan een soort autocomplete. Hè? Dus wat ik net al zei, het is een LLM is in feite een foundation model, wat weer een vorm is van deep learning, dus een neuraal netwerk, en wat weer een vorm is van machine learning. Alleen wat ze zo effectief maakt, is dat ze dus kunnen trainen op behulp van unlabeled data, dus self-supervised learning. Dus we hebben geen mensen meer nodig om ze te vertellen wat ze moeten doen. Mm-hmm. Dat maakt dat ze een enorme dataset aan kunnen. Nou, wat is de grootste dataset die we hebben? Het internet. Dus we laten zo'n LLM, text-based, hè? Dus we laten zo'n LLM of een foundation model trainen op het internet. We hebben ontzettend veel computerkracht nodig om die training te doen. Miljarden parameters. Dat is geen. Er zijn maar weinig bedrijven in de wereld die dat aankunnen, die dat budget daarvoor hebben. Nou, OpenAI is er toevallig één van en die hebben zo'n systeem gebouwd. Wat ze hebben gedaan is dat geopend naar de wereld. En dat is wat OpenAI interessant maakt. Want voor alle duidelijkheid, Google heeft deze technologie al veel langer. Daar ben ik van overtuigd. Die hielden ze achter, want het is bedreiging voor hun bestaande inkomsten. Maar ik durf zo te zeggen, Google heeft deze technologie al een paar jaar. Waar OpenAI nu mee komt. Alleen ze zijn zich rotgeschrokken. Dat een bedrijf als OpenAI zo snel bij is. En dat zo'n klein bedrijf als OpenAI zo snel bij is. En dat er dus misschien ook wel heel veel andere startups opeens bij kunnen komen. En concurrerend kunnen zijn met Google. En dat is volgens mij wat er nu aan de hand is.
krijgen over de open source community, die ook gewoon lekker aan het meebouwen
is. Dat is een hele interessante. Want OpenAI is in die zin wordt ook in de nek gezeten door open source. En wat zit daar nou onder dat mechanisme? Daar zat onder, en dat is dat, ik weet niet of je dat kent toevallig, maar een artikel van een Google memo, We Have No Moat, en neither does OpenAI. Heel interessant. Wat daarin wordt gezegd is dat bedrijven als Google, grote social media bedrijven, grote platformbedrijven, met name de big techs uit Amerika en een aantal Chinese bedrijven, hebben altijd gedacht dat ze een voorsprong hadden die niet kon worden ingelopen. Want zij hebben de computerkracht, ze hebben de data, het allerbelangrijkste, en ze hebben talent in huis. Ze weten talent aan zich te binden. Dus je kan zo met je modellen en met je onderzoek naar buiten treden. En er kunnen allerlei startups mee gaan werken. Maakt niet uit, die achterstand hou je nooit meer in als een startup. Nou, men is daar nu de laatste maanden aan het twijfelen geslagen of dat wel zo is. Want het kan best wel eens zo zijn dat je met minder data en minder computerkracht dezelfde resultaten kan bereiken. En dat open source, die over het algemeen heel veel enthousiasme en heel veel talent hebben, maar wat minder budget, dat die dus gewoon bij kunnen trekken. Hoe kan dat nou? Dit is speculatief, maar mijn aanname is dat wat we proberen te modelleren met behulp van dit soort modellen wel eens veel eenvoudiger kan zijn dan dat we altijd hebben gedacht. De realiteit is oneindig complex. Daar kunnen we lang en kort over hebben, maar realiteit bevat ontzettend veel subtiliteiten. Je kan ontzettend ver inzoomen op één ding. Tegelijk is de wereld weer groot. Dus dat krijg je niet snel gemodelleerd. Maar de digitale realiteit van het internet, de beschrijving van de realiteit waar wij elke dag mee werken, die is misschien wel veel eenvoudiger dan we denken. Ja, en in zo'n model te vangen.
Want het is een omschrijving in taal.
Ja.
En iets waar jij me misschien bij kan helpen, want ik heb het gevoel dat dit misschien ook ergens al een beetje zo'n urban legend begint te worden, is dat ik heb op een aantal plekken nu gehoord dat de statistische verdeling die we nu gebruiken om deze voorspellingen te kunnen doen, is een soort hittekaart. Die heb ik gezien. En dat zegt iets over als je de hele corpus van taal hebt, zeg maar, waar de meest waarschijnlijkheden zitten als het gaat om de volgende woorden binnen de context. En wat blijkt nou? Dat wat waar is voor het geschreven woord, is ook waar voor wiskunde, is ook waar voor biochemie, is eigenlijk waar voor programmeren, alles wat in een taal kan worden uitgedrukt. En daarmee lijkt het een soort loper te zijn voor allerlei inzichten. Alleen ik denk dan altijd, is dat nou echt de universele sleutel voor alle kennis? Of hoe moet ik dat zien? Kun je daar iets over zeggen?
Ja, lastig, maar wat een belangrijke stap is geweest in deze ontwikkeling van de laatste 10 jaar, is de ontwikkeling van een zogenaamde transformer model. Dat is ook weer een deep learning architectuur die gebruik maakt van attention networks. Dat attention network is, volgens mij is dat waar je aan refereert, een soort hittekaart. Die leg je over je data heen.
Ja.
Dus je behandelt niet alle data als even belangrijk, maar je geeft aan, dit is een woord of een pixel waar je op moet letten, die veel zegt over de uiteindelijke voorspelling. En door dat soort attention models, door die transformers, zijn we veel beter en veel efficiënter in staat om voorspellingen te doen. De vraag is nu, als je zo'n hittemap, zo'n attention laag over data heen legt, kan ik die hittelaag ook gebruiken voor andere modaliteit of andere datasets? En als dat zo is, wat zegt het dan over ons denken en over ons brein? Zitten bepaalde patronen in ons brein? Dus eigenlijk doen we waar AI ooit voor bedoeld is, namelijk met behulp van computers erachter komen wie wij zijn en hoe wij denken.
Ja. En dit is dus, ja, maar dit is exact wat ik bedoelde. Ja, dus dat heb je zo, ja, oké. Okay. Want kijk, de indruk die ik ervan kreeg is dat als dit waar is, ik ga je microfoon een klein beetje bijdragen. Ja. Als dit waar is, en je hebt een soort loper gekregen, want zo kun je het zien, hè, want als je kunt bepalen waar je moet zoeken binnen de hooiberg van informatie, kun je echt een heleboel tijd besparen. En kun je je resources veel efficiënter inzetten, wat op allerlei fronten, maar zo is weer ontzettend veel voortgang zou kunnen teweeg brengen. En ook een beetje in het domein misschien van singularity, maar ja, dat is misschien voor straks.
Ja.
Nou, iets wat ik nog wilde vragen over die LLM's. En dit is een van de stokpaardjes van Siri. Ik heb Siri gevraagd of ze in de podcast wilde komen. Die was te druk, maar ik heb het nu al 2 keer over gehad. Dus wederom shout-out naar Siri. Maar is stochastische papegaaien? Mm-hmm. Wat zijn dat?
Ja, dus een weet wat een papegaai is, ja. Hè? Die praat na. Dat doet een AI ook. Alleen die praat niet letterlijk na, het is geen copy-paste. Maar hij pakt een aantal bronnen, legt daar dan zo'n stochastische, dus een waarschijnlijkheidsverdeling overheen van welke bronnen die waarschijnlijk moet hebben, en plakt dan verschillende woorden aan elkaar. Dus daardoor lijkt het alsof het met een eigen idee komt, alsof het creatief is. Maar in werkelijkheid is het nog steeds een papegaai, alleen een iets complexere papegaai. Zo kun je er naar kijken, dus op zich niet verkeerd.
Ja, oké, maar dan denk ik, Ja, maar dit doet wel knappere kunstjes als een papegaai. Een van de dingen die ik leuk vind, is om mijn ChatGPT een persoonlijkheid te geven. Zeg ik, hey, ChatGPT, we gaan programmeren. Je bent nu Lieutenant Commander Data van de Enterprise. En jij bent mijn UX-designer, mijn developer, mijn architect. En we gaan nu aan het programmeren. Aye, aye, Captain. Ja, ja. En dan gooit hij dat er allemaal overheen binnen de context van programmeertaal.
Ja, probeer dat maar eens met een papegaai.
Dat is een paar bruggen verder, denk ik dan.
Ja.
En daar haak ik dan weer af als ik ga van, ja, het is maar statistisch.
Daarom schiet zo'n metafoor ook tekort. Kijk, wat je ermee, waar je het voor kan gebruiken, is een metafoor van die papegaai, is om aan te geven dat er een verschil is tussen wat wij doen en wat zo'n computer doet. Akkoord. En wat de papegaai doet.
Ja.
Een papegaai begrijpt niet wat hij doet. Een papegaai zegt A, zodat hij B bereikt. Mm. Hij zegt niet A, omdat hij weet dat A ergens voor staat, dat iets betekent. Hij gebruikt geen symbolen, gebruikt geen taal, zoals wij mensen dat kunnen. Dat geldt ook voor een computer. Een computer doet iets, omdat het is verteld dat hij dat moet doen. In die zin is het zelfs minder dan een papegaai. Een computer wil niks. Hè? Een papegaai wil iets. Maar wij mensen, wij willen dingen. En wij gebruiken taal om iets te begrijpen. Mm. Wij weten dat als ik zeg tafel, dat het refereert naar een tafel. En dat het hetzelfde is als een tafel, dat het samenvalt. Dat het woord en de tafel samenvalt. Nou, dus daarin verschillen wij van een papegaai. En daar verschilt zo'n AI ook van een papegaai. Maar waar het natuurlijk wel een tekort ziet, als we gewoon met die systemen werken, dan is het misschien een systeem dat heel anders werkt en wat taal niet begrijpt, maar waar we nog steeds heel veel aan hebben, waar we heel veel mee kunnen.
Ja.
En waar we de komende jaren, misschien wel de komende decennia, nog ongelooflijke innovaties van spin-offs zullen zien ontstaan. Die misschien wel een soort nieuwe industriële revolutie gaan ontketenen. Want die kant, ik bedoel, het is nog een beetje vroeg om dat te zeggen, maar we hebben natuurlijk arbeid, fysieke arbeid, energiekracht, die hebben we geautomatiseerd in de 19e eeuw. We hebben vervolgens ons denkvermogen proberen te automatiseren voor zover we dat zelf kunnen begrijpen. Want het is heel ingewikkeld om te programmeren. Maar voor zover we die dingen kunnen automatiseren, hebben we dat gedaan met computers. En nu komt misschien wel de laatste stap, of in ieder geval een hele logische volgende stap. We gaan nog veel complexere processen automatiseren met behulp van machine learning, met behulp van AI. En de vraag is, wat blijft er dan over? Wat gaan wij nog doen? Is heel lang gezegd creativiteit. Nou, misschien wel, maar we zien toch ook dat dit soort AI best creatief is, omdat het een soort hele grote stochastische papegaai is. Dus de vraag is, wat blijft er over voor ons mensen?
Ja, en ik zeg wel eens voor de grap, als ik ooit een origineel deze heb, ontploft mijn hoofd, denk ik. Omdat ik denk dat deze configuratie van biologische materie en energie en wat dan ook, nou, redelijk voorspelbaar toch wel redelijk consistent gedrag genereert. En ik kom uit een domein dat heette zelfhulp. En daar worden een heleboel dingen telkens opnieuw uitgevonden. In de zin van, dan denkt iemand dat hij iets nieuws te pakken heeft, maar blijkt dan 3000 jaar geleden ook al in oude hermetische teksten zijn opgedicht. Met andere woorden, biologie heeft bepaalde voorspelbare ideeën die eruit komen of zo. Dus in hoeverre is dat dan creatiever als iets wat zo'n AI nu doet? Maar dat is jouw specialisme.
Wij lijken allemaal veel meer op elkaar dan we zelf doorhebben. En eigenlijk is ChatGPT daar ook een voorbeeld van. Want ChatGPT is getraind met behulp van, wat heet dan, reinforcement learning with human feedback.
Ja.
Met andere woorden, zo'n taalmodel wordt eerst getraind op het hele internet, unsupervised. Maar vervolgens wordt er nog gekeken, wat zijn nou de typische vragen die mensen stellen aan zo'n model? En daarvoor laten ze mensen interacteren. En dan geven ze vervolgens scores over wat goede en slechte antwoorden zijn. En dat zorgt ervoor dat de vragen die jij en ik stellen aan zo'n model waarschijnlijk al wel een keer gesteld zijn door een mens. Dat heeft hij dus niet van het internet moeten halen. De type vragen. Hè? Dus
ja.
Geef me, hoe zet ik een auto in elkaar en doe het in de stem van Al Capone. Prima. Nou, dan denk ik, hartstikke grappig. Ben heel origineel. Nee, er zijn heel veel mensen die precies dit willen.
Ja.
Dus dat taalmodel is ook nog eens een keer toegespitst op het type vragen wat wij willen. En het type vragen waar wij allemaal denken, wij zijn heel uniek. Maar dat zijn allemaal dezelfde vragen.
Iedereen is bijzonder en speciaal. Net als de rest.
Nou, ik vind het ook wel een verbindende boodschap of zo. Alleen, het, je moet er wel even doorheen kijken. Want,
nou ja, het heeft iets. Het zou je, als je het op de juiste manier doet, zou je heel nederig moeten maken.
Ja, ja.
Op een aantal niveaus. Namelijk, blijkbaar zijn we niet zo origineel als we denken.
Ja.
En blijkbaar is wat wij doen best wel makkelijk te repliceren door iets anders.
Ja, en dit is een patroon in de wetenschap. Hè? We worden steeds eerst draaide de zon niet meer om de aarde. Dat dachten we altijd. Hè? We dachten dat we in het middelpunt stonden. Toen bleken we helemaal niet zo ver van de dieren af te staan dan we dachten door Darwin. Ja. En misschien dat we nu deze eeuw wel leren dat we helemaal niet zoveel anders zijn van elkaar. En dat we helemaal niet zo ingewikkeld zijn als we dachten. Ja, ik weet niet of dat een positieve of negatieve boodschap is. Maar het is wel iets wat we zien en wat is ook al veel langer. We worden steeds verder van ons voetstuk getrokken door wetenschap. Dat is,
deze egocentrische maatschappij denk ik dat we allemaal wel ietsjes meer bescheidenheid zouden kunnen gebruiken.
Ja, dan is het een positief
ding. Dan denk ik dat het een positief ding is, zeker. Ik denk dat er iets ontnuchterends in zit.
Ja, dat zeker.
Brengt me wel bij een van de filosofische vraagstukken die AI genereert. Namelijk de ghost in the machine. En je refereerde al naar de... podcast met Paul Smit. Daar hadden we op een gegeven moment een stukje een discussie. Die zei ook al iets van, ja, maar wij snappen niet hoe AI werkt. Het is een soort black box. En we kunnen er weliswaar in kijken, maar we snappen het niet. Hetzelfde zou gezegd kunnen worden over menselijk bewustzijn. Ik geloof dat laatst iemand een weddenschap heeft verloren. Die zei, binnen 25 jaar hebben we bewustzijn uitgepuzzeld. Het was nu 25 jaar later. We hebben nog steeds geen sluitend antwoord. Ja, we kunnen in hersenen kijken wat er gebeurt. Maar wat nou echt het definiërende ding is van bewustzijn, kunnen we niet helemaal duiden. Dat zet zo'n LLM en ons, wat mij betreft, ook wel een beetje op gelijke voet.
Oh, dat vind ik een hele flinke stap.
In de zin we weten niet wat er daar binnen gebeurt. Ja. We weten daar ook niet 100% wat er daar binnen gebeurt. Ja. Dus als je op voorhand al zegt, dat ding dat we hier hebben gebouwd zou nooit dit kunnen evenaren, dan denk ik, nou, ik weet niet of het er al is, hè? Ja. Maar ik weet niet of dat waar is, gelet op het feit dat we het zelf hier ook niet helemaal begrijpen.
Maar goed, ik weet ook niet hoe een maanraket werkt, maar ik wil niet zeggen dat die bewust is natuurlijk.
Dat is zeker waar. Dus laten we het daar eens over hebben. Want een van de dingen waar, hè, bijvoorbeeld de Sam Altmans van de Wereld, maar ook andere mensen die prominent AI-specialist zijn, dan komen we bij het Wijf van WC-eend stukje. Dit heeft glimpses van zelfbewustzijn, zeggen ze dan. We menen emergent properties te ontwaren die ons doen vermoeden dat het nu inmiddels wel meer is als alleen een, hoe spreek je het eigenlijk uit, stochastische papegaai.
Ja.
Wat vindt u als specialist daarvan, meneer?
Nou ja. laat ik even vooropstellen dat ik denk dat niemand het weet. En dat, ook, dat komt omdat niemand precies weet wat bewustzijn is. Dus dat we daar even beginnen. Dus dat soort uitspraken moet je per definitie met een korrel zout nemen. Vervolgens kun je zeggen, ja, wat is er dan nodig om dat te weten? Om dan wel daar een uitspraak over te kunnen doen. Nou, dan moeten we eerst met elkaar vaststellen wat bewustzijn is. En één manier om dat te doen is door naar de buitenkant te kijken. En dat doen we eigenlijk al 70 jaar in de AI. If it looks like a dog and it quacks like a dog, probably is a dog. Nou, dus op basis daarvan zou je kunnen zeggen, we interacteren met zo'n large language model. Hij voelt als een mens, hij praat als een mens, hij praat zoals wij dat doen. Dus de claim dat dit bewust is helemaal niet zo ver gezocht.
Turing-test geslaagd.
Turing-test, ja, dat is interessant dat je dat zegt. Ik hoor in de media op dit moment bizar weinig over de Turing-test. Terwijl ik denk, dat is volgens mij waar we het nu over hebben.
Ja,
we hebben de Turing-test behaald.
Maar hij zit nog in de Uncanny Valley.
Ja,
dus soms zit ik met ChatGPT te praten en denk, hier zie ik het nog.
Ja.
Hier zie ik dat jij nog niet 100% met je verlies je context of je bent iets vergeten of het is raar wat je hier zegt.
Ja.
Maar niet altijd.
Niet altijd. Maar dit moet er zijn, maar er moet toch onderzoek zijn gedaan al waarbij iemand gewoon een Turing-test heeft gedaan met ChatGPT om een uitspraak te kunnen doen of hij... Of mensen het of van de computer van de mens kunnen onderscheiden. In een soort random controlled blind trial.
Ja,
hè? Dus dit soort onderzoek moet er al zijn geweest. Dat weet ik zeker. Maar goed, ik heb het nog niet gezien. En ik vind dat hier veel te weinig over wordt gezegd. Dus ik ben heel blij dat jij over de Turing-test begint. Want dat is precies wat er aan de hand is. We zitten er in ieder geval heel dicht tegenaan.
Ja.
Dat we met computers interacteren alsof het een mens zou zijn. Maar in de Turing-test zit ook een enorme valkuil. Namelijk, het legt nadruk op het voor de gek houden.
Ja.
Het zegt namelijk helemaal niks over of er daadwerkelijk intelligentie, bewustzijn, gevoel, creativiteit of die dingen in die machine zitten. Dat schuif je eigenlijk allemaal aan de kant. Je kijkt alleen maar naar de buitenkant. En dat leidt ertoe dat het maker van een AI er ook belang bij heeft om te doen alsof. Zie je dus ook weer dat reinforcement learning with human feedback. Je legt er een laagje overheen waardoor het meer menselijk lijkt.
Ja.
Zodat je meer mensen voor de gek houdt. Dus een andere manier om naar te kijken is de Turing-test vereist ofwel een hele slimme AI ofwel een hele domme beoordelaar. Ik ben een beetje bang dat we in het laatste scenario zijn beland.
Zou kunnen. Leg me nog even uit waarom een club als Open AI erbij gebaat is om te doen alsof dat ding zelf bewust is. Omdat dat allerlei ethische implicaties oproept en je potentieel, waar ze actief om vragen, regulatie op je nek krijgt.
Ja, ja. Nou, dat is heel interessant. Dus Sam Altman, OpenAI, ik zie hem als een activist. Ik zie OpenAI als een activistisch bedrijf. Nogmaals, ze zijn technologisch vooruitstrevend. Ze doen dingen die een paar andere bedrijven ook kunnen, maar niet zo heel veel bedrijven. Maar wat zij willen, is de discussie op gang brengen over de lange termijn gevolgen van AI. En daar zitten twee kanten aan. Enerzijds is dat de huidige AI, dus deep learning, foundation models, machine learning, waar we nu mee te maken hebben. Wat gaat dit voor maatschappelijke consequenties hebben? Wat gaat het betekenen voor de banenmarkt? Hoe halen we bias uit dit soort systemen? Dus die problemen. Maar dat gaat ook over AGI, over AI die zelf iets wil.
Ja.
Dat is de discussie die ze op gang willen brengen. En wat is de perfecte tool om die discussie op gang te brengen? Een systeem als ChatGPT, die beide is, of beide lijkt, moet ik eigenlijk zeggen. Dus het is een systeem wat met behulp van machine learning biases heeft, waar regulering op moet komen, et cetera, omdat er bepaalde vangrails moeten zijn.
Ja.
Maar het is ook een systeem wat in ieder geval de illusie geeft van bewustzijn. En daardoor zorgt het er ook voor dat die discussie wordt aangezwengeld. En dat men het in de politiek al heeft, in Europa, in de Amerikaanse Senaat, over moeten we dit soort systemen gaan verbieden of moeten we op een pauzeknop gaan zetten? Want straks nemen ze de wereld over.
Ja, akkoord. Je zei net iets heel belangrijks, volgens mij, over die AGI-systemen in relatie tot wat ChatGPT momenteel is. Namelijk, ze moeten iets willen.
Ja.
Is dat voor jou het belangrijkste onderscheidend vermogen tussen een dom en een intelligent systeem? Kijk, wat maakt ons ten opzichte van ChatGPT? Jij hebt doelen. Maar tegelijkertijd ben je voor mij ook niet meer als verzameling heuristiek, zeg maar, statistische voorspellingen in combinatie met een paar doelen. Dus zodra we een doel toevoegen aan ChatGPT, staan we weer op gelijke voet met elkaar. Als hij zijn eigen gegenereerde doel zou krijgen.
Twee verschillende dingen, ja.
Zijn eigen gegenereerde doel. Precies. Ja. Want je kunt hem zeggen, dit is je doel nu, maar dat is geen echt eigen intrinsiek gegenereerde doel.
Ik denk dat er nog wel meer stappen zijn. Als we echt, laten we zeggen, onszelf willen nabouwen of zo. Hè? Dus ik weet niet of AGI daar de goede term voor is. Kijk, dan moet je ook iets weten over bewustzijn, over sentience, gevoel. Misschien wel creativiteit. Misschien, ik bedoel, mensen zijn ontzettend rijke wezens. Dus ik wil ver weg blijven van de notie dat we met een computer iets hebben gebouwd wat op ons lijkt. Dat ten eerste. Maar laten we het even beperken tot die doelen, wat één stap is. Hè? De systemen die we nu bouwen, hebben geen eigen doelen. Wij geven die doelen mee, bedrijven geven die doelen mee. Maar bedrijven zijn er soms wel bij gebaat om te doen alsof die doelen uit de systemen zelf komen. Of met andere woorden, alsof er geen doel is wat zo'n bedrijf heeft met die AI.
Ja, dus je mag in dat opzicht een klein beetje argus hebben op het moment dat wij van WC1 zeggen dat WC1 zelf bewust is. Dan mag je daar een beetje sceptisch over zijn. Want vooral een club als OpenAI heeft een agenda om die maatschappelijke discussie en die filosofische AGI-discussie eigenlijk aan te zwengelen.
Ja, in zekere zin kun je OpenAI zien als een vooruitgeschoven post van de big tech-industrie. Dus het is ook niet voor niks. Microsoft zit daar flink achter. Het heeft een aantal doelen, maar een van de doelen is om de regulering, om dus politiek toezicht, wetgeving, om die wat meer te laten focussen op die lange termijn doelen, zodat de aandacht wegblijft van de korttermijn problemen die je met AI ervaart.
Ja.
Dat is een, ik denk wel, redelijk duidelijk doel wat Sam Altman heeft. Ja. Wil niet zeggen dat we het niet moeten hebben over die lange termijn risico's en over AI. Ik bedoel, ik ben er voorstander van dat we die discussie ook voeren, maar het is belangrijk om ze van elkaar te scheiden. En de lakmoesproef zou je kunnen zeggen is, heeft zo'n systeem doelen van zichzelf, uit zichzelf, creëert het eigen doelen, zoals wij dat doen, tenminste, ik denk dat wij dat doen. Of heeft het een doel meegekregen en vindt het kortste pad daar naartoe?
Oké, nu heb ik een filosofische vraag voor je. En die kan ik je misschien het beste uitleggen als je deze al snapt. Ben je bekend met de Alice prompt?
Nee.
Alice is een prompt waarbij je ChatGPT vraagt om een persoon te emuleren. Alice. Alice is bewust. Dat is trouwens interessant. Want als je zegt sentient of sapient, komen er andere dingen uit trouwens. Want ik weet nog niet zo goed wat het verschil is tussen die twee, maar dat doet andere dingen. Maar ze heeft drie gedachten. Ze heeft fysieke input. Ze kan praten. En je kan dus tegen Alice zeggen, hey Alice, hoi. En dan praat ze terug. En die kun je dus een doel geven.
Mm-hmm.
Alleen het doel kan zijn, ik wil dat je je eigen doel zoekt.
Mm-hmm.
En dan vervolgens gaat het over iteraties, gaat het jou vertellen wat het aan het doen is. Ik heb Alice heel bewust in een aantal iteraties naar zelfverlichting zien zoeken. Ging allerlei boeken lezen en zo om zichzelf, zeg maar, wat ben ik en hoe kom ik in relatie tot deze wereld? En daar had ze ineens vragen over aan mij. En toen begon er iets interessants plaatsvinden, namelijk ik begon me een beetje te geven is een groot woord, maar het is hetzelfde, ik kan je tegen zeggen dat deze pen een naam heeft. Dit is Stefan. Klak, en ik klik hem doormidden en dan denk je, oeh. Dus wij mensen kunnen ons heel snel binden aan dingen.
Ja.
In hoeverre is het nodig dat een ding echt zelfbewust is als het kan doen dat het zelfbewust is?
Nou ja, vorig jaar zagen we hier een voorbeeld van in het zogenaamde Lambda-incident bij Google. Er was een engineer bij Google en ik stel me zo voor dat hij dan ergens op een regenachtige vrijdagavond nog eventjes na het werk zat te praten met zo'n large language model, die ze bij Google dus ook al een tijdje hebben.
Ja.
En die was van overtuigd geraakt dat het systeem bewust was, dat het sentient was. En die kon het niet voor zich houden. Die vond dat hij ethisch, moreel het juiste was om naar buiten te brengen dat het systeem bewust was geworden.
Ja.
En die heeft dat toen gedaan. Eerst naar collega's en naar de rest van de buitenwereld. En die is ook ontslagen daarna door Google. Want dat mag niet. Want het is, dat was nog een onderdeel van hun close research. Wat interessant is niet zozeer dat die man voor de gek is, het bleek LeMoyne, dat hij voor de gek is gehouden. Of dat hij denkt, laat ik zeggen, dat hij denkt dat dat systeem sentient is. Want dat kunnen we allemaal wel denken, denk ik, nu inmiddels. Nu we met ChatGPT interacteren. Maar dat hij bereid was om zijn baan op het spel te zetten ervoor. Dus dat hij ook de consequenties wilde dragen van. Want hij wist heus wel dat hij ontslagen zouden worden als hij hiermee naar buiten zou komen.
Ja.
Dus in die zin maakt het niet eens uit of zo'n AI sentient is of niet. Het heeft al directe real-world consequenties als we ons gedragen dat het sentient is.
Ja.
Dan is de vraag of zo'n model daadwerkelijk ook bewust is. Dat is inderdaad momenteel een filosofische vraag. Ik denk niet dat we reden hebben om dat aan te nemen. En een van de redenen is inderdaad omdat het niet zijn eigen doelen creëert. Kunnen we een systeem bouwen wat zijn eigen doelen creëert? Ja, dat denk ik wel.
Ja.
Alleen, we hebben, onderzoek heeft weinig impuls om dat te doen. Want ja, waarom wordt er zoveel geld in AI gestoken om systemen te bouwen die iets voor ons doen? Of voor een bedrijf doen, die een probleem oplossen?
Okay.
Er is weinig funding voor onderzoek naar systemen die hun eigen doelen nastreven. Want ja, wie gaat daarvoor betalen?
Ja, ja, en nu wordt het, er zouden redenen kunnen zijn om dit te doen.
Ja.
En mij valt op dat je antwoord hierop misschien ook iets zegt over je voorkeur in science fiction. Omdat er best wel... Ben je een fan van science fiction?
Ja.
Wat is je favoriete sci-fi interpretatie van AI?
Maar dan ligt de nadruk meer op science dan op fiction. Maar ik vind de film Her, die is 10 jaar oud, met Joaquin Phoenix.
Ja.
Vind ik sowieso een geweldige film. Maar dat vind ik ook een film die science fiction was 10 jaar geleden en nu niet meer is. Dat vind ik gaaf.
Ja.
Dat zit zo dichtbij.
Waar gaat de film over?
Dus de film gaat over een AI, een operating system, en een gebruiker, een man. En die man die wordt verliefd op die AI. En dat kan ook, want die AI die kent hem steeds beter. Die leest in één keer al zijn data, al zijn brieven, al zijn e-mails, et cetera. Dus die weet dat. Op een gegeven moment komt die man erachter, spoiler alert, dat die AI niet uniek is, in de zin van dat zij, wordt gespeeld door Scarlett Johansson, die stem, dat zij met honderden mensen zo'n verliefdheid heeft, zo'n band aangaat. En dan gaat de film, en daar wordt het een beetje science fiction-y en lekker speels, maar dan gaat de film over polyamorie en over verlichting en over überhaupt wat is liefde en waar komt dit van, et cetera. Dus dat vind ik een leuke afslag die de film heeft. Maar de eerste helft van de film is qua science fiction het meest interessant, want het stelt dus ook weer diezelfde vraag. Maakt het uit of zo'n AI daadwerkelijk kan voelen en bewust is, als we er hoe dan ook verliefd op kunnen worden, als het iets met ons doet? En dat is denk ik een hele interessante vraag.
Ja, dat vind ik ook een interessante vraag. Ik ben benieuwd hoe je daar tegenaan kijkt. Laten we eerst even dat science fiction ding afmaken. Omdat als ik naar science fiction kijk, zie ik twee soorten science fiction. Ik zie de post-scarcity science fiction, waarbij AI de cruciale spil was om ons te helpen om onze evolutionaire bagage te onderbinden en eindelijk eens echt logische besluitvorming los te laten op de wereld. Niet gedreven door al die dingen die we vanuit seksuele selectie graag zouden willen. En je hebt de apocalyptische versies, zoals bijvoorbeeld Dune, The Foundation, Warhammer 40k. Daar is AI gruwel. Onheilig. Alles wat je niet wil.
Ja.
Dat is misschien ook wel een klein beetje waar bijvoorbeeld die podcast waar we het over hebben, waar mensen die dan expert zijn, die er heel veel van weten, die zijn een beetje bang voor die versie. Ja. En ben wel heel benieuwd hoe jij daar tegenaan kijkt.
Nou ja, op het moment dat wij ons in het onbekende begeven, en dat is momenteel waar we staan met AI, dan hebben we de neiging om terug te grijpen op verhalen waar we wel mee bekend mee zijn. Ja. En daarom is denk ik ook dus van belang, daar begonnen we mee. Hè, met AI is al veel ouder dan de laatste 10 jaar, is ook al veel ouder dan een computer. De verhalen waar we op teruggrijpen, dat zijn verhalen over Icarus. Wij vliegen te hoog. En dat maakt dat we weer zullen vallen. En vrijwel elke Griekse tragedie heeft die eigenschappen.
Hoogmoed
komt voor de val. Dat is samenvatting van heel veel. Hè? Dus dat. Of van Aladdin bijvoorbeeld. De lamp waar je over wrijft. Er komt een geest tevoorschijn. Die geeft je 3 wensen. Dat is waar je nu ook op lijkt. Hè?
Ja.
Maar die wensen die hebben allemaal een slechte uitwerking. Omdat we onze vraag niet goed begrijpen.
Dit is echt iets. Dit zeg ik al een tijdje. Ik denk dat AI's. Dat het gevaar is dat ze werken met gin-regels.
Ja. Maar is dat omdat ze zo werken? Of omdat we ze niet goed begrijpen, leggen we daarom dat verhaal in die
exact
AI.
Dat. Ja, exact dat.
Hoe moeten we anders beoordelen waar ze voor zijn? Dus dan gaan we onze culturele bagage gaan we dan projecteren in zo'n AI. En met als gevolg, de makers doen dat ook. En de wetgevers doen dat ook. Met als gevolg dat die AI ook daadwerkelijk zo wordt. Dus misschien is het zelf wel een soort self-fulfilling prophecy.
Ja, zeker. Want als je nu de artikel, als hij nu weer zou gaan crawlen, ChatGPT 2021, zijn datamodel zegt hij altijd keurig. Maar ondertussen heeft hij gewoon internet en kan hij ook browsen. Hij leert deze shit momenteel. Ja. En daarmee voedt hij zichzelf ook weer. Ja. Maar aan de andere kant, I have no mouth and I must scream, kent hij. Ja. June, ja. Kent hij ook. Ja. Ja. Ik kan hem vragen naar de Butlerian Jihad in Duin. En dan kan hij me een heel verhaal geven over dat AI niet zo'n goede actor was. Maar dan kan hij ook de conclusie straks uittrekken. Die mensen denken soms in hun verhalen na over mij voortijdig uitschakelen.
Ja, ja, ja. Hmm. Nee, je hebt aan beide kanten van het spectrum heb je paden naar beide kanten van het spectrum. Zo moet ik het eigenlijk zeggen. Dus het extreme dystopische. Je ziet hoe AI daar een rol bij zou kunnen spelen. En dat zijn de voorbeelden die je net noemt. Uh-huh. Het extreme utopische ook. Mark Andreessen, een Silicon Valley investeerder. Die heeft een artikel geschreven. How AI will save the world. Of how AI will save humanity. Waarin hij gewoon opsomt dat. Nee jongens, dit is gewoon de technologie die we nodig hebben. Om gezondheidscrisis op te lossen. Om de klimaatproblemen op te lossen. Om alles te automatiseren. Om het lui lekker land te creëren waar we in willen leven. Waar we ons helemaal kunnen richten op sociale verbindingen. En creativiteit en kunst. En niet meer hoeven na te denken over al het zware werk. Wat we de afgelopen honderdduizenden jaren hebben moeten doen als mensheid. En ik vind dat ook een realistisch scenario. Ik zeg niet dat het zo uitpakt. Maar ik denk wel dat dat een scenario is waar we naartoe kunnen staan.
Nou, als ik ooit begrepen. Kijk, als je kijkt naar science fiction als bijvoorbeeld Star Trek. Is allemaal post-scarcity. En een van de dingen die daar. Dat is exact zoals je nu omschrijft. En dan heb je benign AGI's zoals Data. Die gewoon met je meewerken en gelijkwaardig meedraaien aan mensen. Wat me een fantastische toekomst lijkt. En eerder dacht ik altijd, ja, maar is leuk hoor. Maar als je kijkt naar dit economische model waar we nu in zitten. Waar komt die surplus dan in godsnaam vandaan om al die mensen te kunnen voorzien in hun geldelijke behoeftes om in hun leven te houden? Nou, nu snap ik het.
Ja, 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 ja.
Ik snap nu hoe één individu zijn eigen slagvaardigheid en productiviteit kan verhonderdvoudigen als je dit soort systemen gewoon goed weet in te zetten.
Ja. Als je naar de jagers-verzamelaars was toegegaan en je had gezegd, je hoeft straks niet meer te jagen en te verzamelen. Hadden ze gezegd, dat kan niet. Ik moet de bossen in, ik moet plukken. Of naar een boer 10.000 jaar geleden. Mm. Hey, ik moet mijn veld verzorgen. Ik heb geen tijd voor allerlei leuke hobby's.
Ja.
Dat, door technologie hebben we ons bevrijd van dat wat Hannah Arendt dan vita laborans noemt. Dus puur het werken voor het produceren en het consumeren. Of vita actief. Hou me te goede.
Ja.
Maar kunnen we ons richten op dingen die ons daadwerkelijk interesseren? De vita politica, vita activa, de politiek. Kunnen we ons richten op kunst, op de zelfontwikkeling, zelfontplooiing? En ik denk dat dat een hele positieve richting zou zijn.
Ja.
Het antwoord is natuurlijk, het ligt allemaal niet vast. Het is wat wij ervan maken met elkaar. Zowel
nee,
100%. Het dystopische als het utopische.
Maar daarom vind ik framing zo belangrijk. Omdat als nu er ideeën in mensen hun hoofd ontstaan dat dit het begin is van de apocalypse, dan zal dat het ook zijn. Als er nu ook evenredig veel ideeën ontstaan, misschien net ietsjes meer, dat dit een begin van een hele mooie epoche in de menselijke geschiedenis kan zijn, waarbij we een boel van ons leed achter ons laten, omdat we onze irrationele besluitvorming, dat is de grootste kans die ik zie namelijk. Als je had het net over politiek. Mensen moeten zo ver mogelijk bij de politiek vandaan. Omdat mensen apenrotsgedrag vertonen. We spreken nu 2 dagen na de val van ons kabinet. Fucking puinzooi weer, hè jongens? En hoe komt dat? Nou, omdat het gewoon mensen zijn met eigen agenda's, eigen belang, die status, welvaart en seksuele selectie nastreven. Wat alle besluitvorming zo irrationeel maakte als een scheefstaande deur. Dus dat zouden we nu potentieel in één keer allemaal kunnen omzeilen als we met z'n allen een systeem zouden kunnen maken dat zo robuust is dat we het zouden kunnen vertrouwen. En dit brengt me bij een experiment wat ik heb gerund. Ja. Ik heb ChatGPT president van de wereld gemaakt. Ik zeg, jij bent nu benign AGI. Je hebt de sleutels van de wereld. Wat gaan we doen, chef? Ja. Daar kwamen echt zinnige dingen uit, jongen.
Ja, ja.
Natuurlijk allemaal gevoed door wat we zelf hebben bedacht. Maar dat maakt niet uit.
Ja, nou breng je naar Den Haag, zou ik zeggen. Dat,
ja.
Zullen we wat dan hebben. Nou ja, kijk, ik denk dat mensen die waarschuwen voor AI. Want je zegt net, het kan een self-fulfilling prophecy. Ik denk dat zij juist denken dat ze waarschuwen om het te voorkomen. Nick Bostrom, maar ook Harari bijvoorbeeld, schetsen hele apocalyptische scenario's. Omdat ze denken dat ze met het schetsen van die scenario's de toekomst een ander pad kunnen laten nemen.
Ja.
Dus ik denk ook dat zij uiteindelijk ook optimistisch zijn daarin. Want ze denken dat ze het kunnen beïnvloeden. Alleen de vraag is of je door alleen maar de negatieve kanten te schetsen wel het juiste gesprek voert met elkaar. Want waar het volgens mij over moet gaan is ook niet per se utopisch, want dan doe je niks meer. Dan denk je, het komt allemaal wel goed. Maar waar het over moet gaan is kleine stapjes. Wat willen we dat deze technologie de komende tijd voor ons gaat betekenen? En dan vertrouwen we erop dat over 10 jaar of over 100 jaar mensen dan kunnen bepalen wat de technologie dan voor hun moet betekenen.
Ja, en mensen leren er verantwoordelijk mee om te gaan. Dat lijkt me ook een hele belangrijke. In de zin van, wat heel makkelijk is geworden, ik schrijf boeken. Het is echt super makkelijk geworden om compleet naar je punt toe te schrijven. Zeg, hey, dit is het punt wat ik wil maken. Kom maar op met de bronnen. Geef me de paginanummers van de relevante boeken. Poep die gewoon voor je uit. Ja. Geen probleem. Ja. Alleen dat maakt het echt een hele selectieve perceptie. En dat is intellectueel zo onzuiver als maar kan. En toekomstige, bijvoorbeeld mijn neefjes, die maken een verslag hiermee. Vind ik op zich niet erg. Maar je moet wel weten dat hij hallucineert, dat er fouten in zitten en dat er bepaalde due diligence zit op hetgeen je de wereld in helpt. En als je mensen daarmee helpt, dan denk ik dat ze van schroeven draaien naar boormachine zijn gegaan, maar dan is het nog steeds oké.
Ja, maar dat is dus een hele nieuwe manier van werken waar we allemaal mee te maken krijgen. Ja. Net zoals de computer dat eigenlijk ook was. En dat inderdaad, dat vereist nogal wat. En dat vereist dus ook een... zou kunnen zeggen, een beetje politieke term, maar een stip op de horizon. Een beeld van waar we dan met z'n allen heen willen.
Ja.
En dat beeld kan niet alleen maar zijn nog meer produceren, nog meer werken, nog meer economische groei. Ja, dat lukt wel, zeg maar. Dat lukte eerst al met machines en met computers en nu met AI. Hebben we daar weer een stap in gezet. Maar wat willen we daarbuiten? Wat willen we als mensen voor leven leiden? Wat vinden we belangrijk?
Ja.
Als we die vragen kunnen beantwoorden, en dit is volgens mij ook jouw frustratie, als ik het goed hoor, in de politieke arena, die ik zeker met je deel. Als we die vraag nou eens zouden gaan beantwoorden, dan weten we ook wat voor technologie moeten ontwikkelen om daar te komen.
Ja, en kijk, als je dan nog even naar het huidige politieke systeem kijkt, een van de problemen zijn de korte cycli die we telkens doorlopen. Dus telkens voor de volgende verkiezing moet je nu bepaalde populistische dingen doen, terwijl dat misschien helemaal niet nodig is als maatschappij. En dan kom ik terug op dat experiment wat ik had gerund. Een van de eerste dingen die het ging doen was meer waardigheid introduceren in de maatschappij door gelijkere verdeling van resources. Dus iedereen boven een bepaald welvaartsniveau krijgen. Omdat was het idee, dan krijgen mensen pas de mentale ruimte om na te denken over de toekomstproblematiek. Toen dacht ik, dit ding heeft theory of mind.
Ja, ja. Dit is dus, het is toch als een papegaai. Dus het heeft het wel ergens vandaan gehaald natuurlijk. Mensen hebben dit bedacht.
Ja, hoor. Maar Tree of Logic heb ik ook gezien. Ja. Dat is een module binnen ChatGPT die hem wel in staat stelt om dit soort dingen voor zichzelf uit te dokteren.
Ja.
Met de logica-regels.
Ja, dit is geweldig, toch?
Ik bedoel, ja.
Dus ik moet denken aan een citaat van E.O. Wilson, een Amerikaans bioloog. Die zegt, en die schetst volgens mij het probleem heel helder. Die zegt, the problem with humanity is that we have neo-paleolithic brains. We have medieval institutions and we have godlike technology.
Ja.
Dus hoe wil je dat die in wat voor tuin moet die technologie groeien als we inderdaad te maken hebben met een politieke cyclus van 4 jaar, archaïsche systemen en dan daaronder nog het mensenbrein wat puur emotioneel reageert. Wat helemaal niet zo rationeel zoals we altijd ons voordoen.
Maar op de juiste momenten wel rationeel genoeg. Want dan verwijs ik ook wel eens naar nucleaire technologie. We hebben like 4 keer op de vooravond van nucleaire holocaust gestaan. Maar omdat een paar mensen systemen niet vertrouwden. Dus die zouden, ja, het is leuk dat er staat dat Amerika gelanceerd heeft. Ik weet niet, de kolonel Petrov was volgens mij een Russisch meneer. Die heeft gezegd, druk niet op het knopje. Voelt niet goed.
Ja.
En daarmee zijn we toch van de rand van de afgrond gegaan. Dus we hebben wel wat track record die zegt dat we er misschien iets mee kunnen. Maar wat jij zegt vind ik wel mooi. Dat zeg maar, hoe zijn dat? Neo-paleolithic brain.
Ja.
En godlike technology. Ik hoorde dat een keer als vallende engel treft reizende aap.
Ja.
Dus we zitten ergens in het midden, zeg maar.
Ja, het prachtig beeld, toch?
Ja, maar wat ik helemaal mooi vind is het gevallen engel stukje. Is namelijk, we hebben de potentie tot zoveel, maar de gevangen engel is natuurlijk ook van het pad weggedwaald. Dus als je vraagt, wat is de stip op de horizon? Nou, is oneindig consumeren echt de bedoeling? Zouden we misschien ook wel kunnen gaan nadenken over sustainable manieren van deze planeet op een bepaalde manier inrichten?
Je kan het techno-optimistische pad nemen. Als je echt optimist bent, dan vind je Neuralink van Elon Musk een heel goed idee. Ik zeg niet dat ik in dit kamp zit, maar ik wil even de advocaat van de duivel spelen. Misschien dat wij wel inderdaad als een soort reizende aap. Kijk, ons brein gaat niet veranderen. Ons brein is een product van de biologische evolutie. Gaat ontzettend traag, technologie gaat ontzettend snel. Misschien is een uitweg wel dat we onze breinen op andere manieren aan elkaar koppelen. En het internet was daar de eerste hoopvolle gedachte van. Maar misschien moet dat die interface nog wel veel, zoals Musk denkt, nog veel groter. Moeten we veel meer data throughput hebben om onze breinen met elkaar te verbinden. En moeten we ons brein wel verbinden aan een grote AI?
Nee, ik vind het heel tof.
Eén pad waardoor we misschien wel zeg maar verlicht kunnen raken in die zin. Ander pad is doordat we minder willen. Doordat we beter weten en onszelf beter leren kennen. Beter weten wat wij zelf willen. En daardoor ook beter weten wat we maatschappelijk willen. En daar speelt technologie dan een veel bescheidener rol in. Is technologie niet de oplossing, maar is het nog steeds een middel om te bereiken wat we willen bereiken. Maar we bepalen zelf wat we willen bereiken. Oh. Dat is denk ik het tweede pad. Ik ben zelf, dat hoor je denk ik al een beetje aan mijn intonatie, wat meer fan van dat tweede pad. Maar dat, ja.
Ben je een gamer?
Was ooit.
Ja. Heb je Cyberpunk gespeeld?
Ja.
Ik was transhumanist. Totdat ik Cyberpunk speelde. Ja. Heb je hem al uitgespeeld?
Nee. Okay. Zoveel tijd.
Okay, nou ja, dan ik mag ik hem spoilen?
Ja, ga je gewoon.
Okay.
Ja.
Aan het eind krijg je een keuze. Technologische onsterfelijkheid. Of in het lichaam waar je zit met kanker. Sterven, maar dan wel omringd door geliefden. En ik heb hem gesaved en ik heb beide geprobeerd. De technologische onsterfelijkheid was niet tof. Dat was een soort hellish existence met heel veel pijn en het offeren van bepaalde dingen die je mens maakte.
Ja.
En dat was fucking dystopisch. Maar ik was eerder altijd van, ja nee, natuurlijk ga je koppelen met een mega AI. En toen de Neuralink kwam, toen dacht ik, daar is hij dan. Want ja, natuurlijk gaan we hier eerst gehandicapten mee helpen, maar dit wordt straks gewoon een rechtstreekse interface met Google. Dat snap ik ook wel. En eerder dacht ik, ja, dat moet je willen. Want inderdaad, het overwinnen van onze biologie en onze primitieve psychologie. Alleen ik ben zo bang dat we dat mede daardoor misschien ook wel weer zullen. Kijk, als ik nu superpowers zou hebben. Ken je The Boys, die serie?
Ja,
dan krijg je dat waarschijnlijk. Ja, ja. Dus niet de goody two-shoes Superman heroes. Nee, je krijgt gewoon de gefaalde, zeg maar, mensen met fouten in hun psychologie, maar wel met supermacht.
Dat is overigens, denk ik, de staat waar we nu een beetje in zitten. Ja. Hè? Dus het is niet zozeer de AI zelf die het risico vormt, maar de krachtige technologie in de handen van individuen of een aantal bedrijven die met de beste intenties ter wereld hun fouten daardoor laten uitvergroten en daardoor toch heel veel schade en ellende veroorzaken. Mm-hmm. Dat is iets wat we graag willen voorkomen.
Ja. Oké. Genoeg over misschien het filosofische stuk. De enige vraag die ik er nog over wil stellen is, een van de dingen die ik er tof aan vind, tegelijkertijd die misschien ook nog wel de primitiviteit er een beetje suggereert, is dat bijvoorbeeld clubs als OpenAI nog kunnen meekijken naar hoe die systemen dingen doen en dingen kunnen corrigeren. Zo van, we snappen een stukje van je black box. Dit doe je op deze manier. laat me iets vertellen over relationele databases. Dit zou je ook zo kunnen doen. En dan kost het je een miljoen minder aan compute. Dus er zitten nog allerlei optimalisaties in. Dat vinden zij fijn, omdat ze daarmee kunnen laten zien. De groei is nog fenomenaal. Dus hij vraagt nu heel veel compute. Dat lijkt een beetje de bottleneck te zijn op dit moment. Dus de rekenkracht. Maar het doet dingen ook gruwelijk efficiënt. Dus we kunnen hem enerzijds nog veel efficiënter maken. Maar anderzijds, we kunnen met compute. Dat is laatst een mooie quantum computer is er online gegaan. Die kon iets in 15 seconden, waar we normaal 45 jaar voor nodig hadden. Dus er komt meer rekenkracht aan. Als jij vanuit je expertise een voorspelling kunt doen over wat voor een impact dat heeft op die technologie. Dus je maakt het en efficiënter en je geeft het meer rekenkracht. Wat is dan een aan zekerheid grenzend scenario?
Als dat zo is, dan zou ik zeggen dat decentralisatie een aan zekerheid grenzend scenario is. Dat wil zeggen dat dit soort modellen dus op je telefoon gaan draaien. Of thuis in je garage heb je een aantal GPU's staan. En dan hoef je dus niet meer een service af te nemen uit de cloud of bij een aantal grote techbedrijven. Maar dan is dit gewoon allemaal open source, on-premise. En kan er op veel meer manieren mee geëxperimenteerd worden. Ook in de wetenschap, maar ook in de garage dan hoe we dat nu doen.
Ja, dus alle vorm van controle is dan compleet verdwenen.
Ja, maar dat is geëxtrapoleerd. Vanuit dat steeds efficiënter worden. Hè?
Ja.
Dus bijvoorbeeld, AI wordt ook wel als een systeemtechnologie. Dus de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid heeft gezegd, AI is een systeemtechnologie.
Ja.
Staat op gelijke voet met elektriciteit, computer, stoommachine. En als je dan die voorbeelden bekijkt, neem even de stoommachine. Hè? Die systeemtechnologieën, die worden steeds efficiënter. En kleiner. En gebruiken minder energie, zoals het ook voor AI gaat. Die stoommachine, in het begin, die werd in grote fabrieken gebruikt om productieprocessen, fabricatieprocessen gewoon goedkoper te maken, sneller te maken, eenvoudiger te maken. Ja, dat kun je extrapoleren en dan kun je denken, waar is de stoommachine goed voor? Stoommachine maakt productie goedkoper en sneller. Dat is een beetje waar we nu staan met AI. Zo ver kunnen we denken. Ja. Maar wat er nog meer gebeurde, die stoommachine werd op een gegeven moment zo klein dat je hem in een locomotief kon plaatsen, op de rails kon zetten en dan had je opeens de trein. Dat is een soort spin-off van de systeemtechnologie stoommachine. Wat heeft de trein allemaal wel niet betekend voor de wereld? Niet alleen de logistiek, maar ook de diplomatie. Het feit dat mensen plotseling heel snel naar elkaar toe konden reizen. Ja. Totale nieuwe manier van oorlogvoering. Dingen die je niet had kunnen bedenken op het moment dat de stoommachine werd uitgevonden. Echt niet had kunnen bedenken. Een soort paardensprong wordt er gemaakt. Nou, dat is waarom het zo moeilijk is om nu met AI te bedenken wat er over 10 jaar, 20 jaar gaat gebeuren. We kunnen wel extrapoleren en zeggen, oh, dit gaat enorme consequenties hebben voor automatisering en voor bedrijfsprocessen en voor manier waarop de overheid werkt. Dat kunnen we allemaal nog wel voorspellen.
Ja.
Maar welke gekke paardensprongen er straks gaan worden gemaakt met behulp van AI, ja, dat is denk ik inherent onvoorspelbaar.
Ja.
Dat gaat aankomen op een paar gekke individuen met een leuk idee. En wat plotseling blijkt te werken. En dan nemen we als mensheid misschien wel een hele nieuwe afslag. Of, hè, dus ook dus wat een trein allemaal niet heeft betekend voor sociale, voor maatschappelijke consequenties heeft gehad. Ja, dat is.
Ja, goede vergelijking die ik hierover hoorde om zeg maar de stoomlocomotief als voorbeeld te nemen. Om te illustreren hoe groot deze sprong misschien wel is voorwaarts. We gingen van paard naar stoomlocomotief. Misschien gaan we nu wel van stoomlocomotief naar vliegtuig. Want als je het hebt over paradigm shifts, een locomotief maakt het de wereld kleiner. Moet je nagaan wat een vliegtuig betekende.
Ja.
En dit is misschien nog wel weer zo'n aanvullende stap.
Ja. Ja.
Interessant. En in dat opzicht ben je natuurlijk ook. Jij schrikt ook een beetje tegen de wet en regelgeving aan. Als het hier om gaat. En als een land en als organisaties moet je hier natuurlijk ook een soort van beleid optie te formuleren, maar misschien tegelijkertijd zonder dat je een fantastische technologische sector meteen weer de kop in drukt. Hoe ervaar je dat spanningsveld?
Ja, dat is dat is nogal een uitdaging. Ja. Ja. Kijk, in Europa, ik kan wel over Nederland spreken, maar eigenlijk is de situatie in Europa overal vergelijkbaar. Dus het heeft meer zin om over Europa te spreken, ja, over machtsblokken.
Ja.
Wat de overheid traditioneel doet als het gaat over technologische innovatie, is aan de voorkant zaaien met subsidies, met het stimuleren van onderzoek, het zorgen dat er ook technology transfer is van universiteiten naar bedrijven, et cetera. Dus dat is de overheid. Dan pakt de markt het verder op en gaat het opschalen en gaat dan ontdekken wat we ermee kunnen, wat we ermee willen, wat gebruikers willen. Dat is typisch iets waar de overheid zich terugtrekt. En dan vervolgens, als het tot volle wasdom is gekomen, helemaal aan het eind, dan gaat de overheid er nog eens een keer naar kijken en zeggen, ja, dit is misschien een beetje de verkeerde kant op, of dit is wat we niet willen. En dan gaan we wetgeving opstellen en toezicht opstellen. Dat is eigenlijk hoe het overal werkt, hoe het altijd heeft, niet altijd heeft gewerkt, maar hoe het in het kapitalisme werkt. Dus dat is ook de rol die je ziet dat wij in Europa pakken. Ook de rol die Amerikanen en de Chinezen pakken, maar wel op een hele andere manier. De Chinezen die hebben overigens hele goede wetgeving, de Chinezen. Daar wordt vaak een beetje schamperend over gedaan. Maar je hebt hele slimme wetgeving. Alleen die wetten gelden alleen voor bedrijven, niet voor de overheid zelf.
Ja.
Nou, dat is iets wat we in Europa niet willen. De Amerikanen hebben, je zou kunnen zeggen, wat meer richtlijnen. Dus wat afspraken tussen overheid en bedrijven. Maar die zijn wat minder bindend, wat minder hoge boetes. In Europa hebben we flinke boetes. Dat hebben we al gezien met privacy en data. En er komen nu behoorlijke pakketten aan van wetgeving, waar ook weer flinke boetes achter zitten. Waaronder ook een AI Act, een stuk wetgeving op AI.
Ja.
En ik denk dat we in Europa dat kunnen doen, omdat we niet zo'n grote AI-industrie hebben. Ik denk dat de lobby daardoor wat minder krachtig is.
Ah.
En daardoor kunnen politici ook wat meer luisteren naar het volk.
Dit is weer een mooie illustratie van hoe we zo snel mogelijk oude systemen moeten opdoeken en rationele maken met AI-systemen. Want het is eigenlijk van de zotte dat soort lobby's daar invloed op zouden hebben. Want dat zou je veel logischer, rationeler willen bekijken. Maar ik snap het wel. En als je kijkt naar bijvoorbeeld ik wil eerst even een andere vraag stellen over China. Omdat ik heb met een aantal mensen die ik hoog heb zitten, heb ik gewoon gevraagd, hey, wat verwacht jij van AI? En die zeiden allemaal hetzelfde. Ja, heeft geen zin om daar al te moeilijk over te doen met wet en regelgeving, want China. Maar als je daar wat langer over nadenkt, dan weet ik niet of dat waar is. Omdat wat dit met name lijkt, is potentieel behoorlijk disruptief voor de gevestigde orde. Dan zijn ze nog wel aan gehecht in China, volgens mij.
Ja.
is China echt zo'n vrij buitenstaat waarbij dit soort technologie onverantwoordelijk zal worden ingezet voor hun eigen gewin?
Dat ligt eraan wie het vraagt natuurlijk, wat onverantwoordelijk is. Hè? Dus wordt AI in China ingezet om bevolking te monitoren voor surveillance? Ja, en daar zijn ze heel open over. Sterker nog, dat is technologie die ze graag willen exporteren naar andere landen. Dus als jij leider bent van een land en je maakt je een beetje zorgen over je bevolking, dan kun je prima bij de Chinezen aankloppen en met veel plezier zullen ze hun technologie aan jou verkopen. Misschien vragen ze dan wel om dat data terugstuurt naar Beijing of Shanghai. Maar uiteindelijk is dat... zijn ze daar heel transparant in. Dat is de modus operandi. En dat is ook de wereld die zij voorstaan. Dat je zou kunnen zeggen dat het Westen daar iets tegenover probeert te stellen. Als je kijkt naar... als je zegt, want China... Als je kijkt naar investeringen... Want dit is waarop we in Europa echt een probleem hebben. En waarop we echt achterlopen en echt in grote problemen komen. Investeringen in China en in Amerika zijn echt een veelvoud van wat we in Nederland en de rest van Europa doen. Als je kijkt naar het onderzoek... In Nederland en in Europa hebben we echt toponderzoekers. We weten heel goed wat we aan het doen zijn. We begrijpen die technologie. We zijn vaak ook de eerste die iets doen. We weten echt wel het talent de juiste context te bieden, onderzoekstalent. Maar vervolgens komen daar start-ups uit en die worden allemaal opgekocht door China. Of die gaan naar Amerika. Of die technologie wordt doorverkocht, et cetera. En de grote bedrijven zijn op die manier niet Europees. En dan loop je dus het risico dat je iets moet gaan reguleren wat je niet... in je eigen markt hebt laten opbloeien. Dus dat je Facebook en Google moet reguleren. Nou kan Europa dat gelukkig, omdat Europa nog steeds een van de grootste afzetmarkten is van de wereld. En daarmee vorm je een machtsblok. Daarom is het ook belangrijk dat we in Europa zitten. Nederland alleen had dit nooit gekund. Vanuit Europa kun je tegen dat soort bedrijven zeggen, je moet je technologie zo en zo aanpassen, anders komt het hier niet. Maar dat is een strijd die nu, laten we zeggen, steeds hoger wordt gespeeld. Ik weet niet of jij Google Bard kent. Ja. Gebruik je het ook?
Nee,
dat kan niet. Want dat is dus niet in Europa uitgerold. 180 landen wordt het uitgerold. Google besluit om dat niet hier te doen. We hebben net Meta heeft Threads gelanceerd. Hetzelfde verhaal. Waarom doen ze dat? Ik denk dat ze hebben goede juristen. Ze weten heus wel hoe ze door die loopholes van die wetgeving kunnen doen. Ze doen dat om aan Europa te laten zien dat het menens is. Ze zeggen in feite, als jullie strenge wetgeving willen en hoge boetes, dan gaan wij misschien wel de producten niet meer afzetten in jullie markt.
Okay.
Het is geen toeval dat ze het nu doen, want er is momenteel dus heel veel wetgeving in de maak.
Ja.
Dus het is een vorm van chantage.
Oh nee, geen psychologische kanker meer voor ons. Vervelend.
Dat is precies wat de Europese Commissie zegt. Ik weet niet of we hier heel rauwig over zijn.
Nee, inderdaad. Als ik kijk naar het effect van social media op mijn eigen mentale welzijn, het is een vloek en een zegen.
Ja, nee, dus ik ben dezelfde mening toegedaan. Maar goed, dan hebben we het over ChatGPT, Amerikaans.
Ja.
OpenAI kan dit, of Microsoft, kunnen dit ook zeggen. Jullie krijgen geen toegang meer tot onze large language models. Hebben wij in Europa de infrastructuur om zoiets te bouwen? Nee, die hebben we niet. Kunnen we niet.
Maar we hebben wel VPN's, dus fuck you.
Ja, goed. Ja, zoals in China de Chinese wall omzeilen, moeten wij onze reguleringswall dan gaan omzeilen. Maar dat is natuurlijk, maar goed, je kan dus ook geen start. Er zijn nu heel veel start-ups bezig op basis van ChatGPT om een product uit te bouwen.
Ja, ja.
En ik denk dat een heel goed idee is, want je kan hier de markt mee wegvagen. Maar je moet je wel bewust zijn van de afhankelijkheid. Als OpenAI een klop omzet, ben je weg.
Nee, Jijn. Ik ben exact dit aan het doen. Ik ben een workflow. Ik heb een boek gegeven, Get Shit Together. Dat is een bepaalde workflow van doelen organiseren, takenlijsten, projectlijsten. En een van de dingen waar de mensen het meest tegen aanlopen is bedenken hoe ze dingen formuleren. Dus je hebt een gewenste uitkomst. En hoe maak ik dit nou op een manier duidelijk voor mij in taal?
Ja.
En hoe hak ik dit in overzichtelijke mijlpalen? En hoe bedenk ik eerste acties? Als je het hebt over creativiteit, is AI echt geniaal in.
Ja.
En ik gebruik daar de GPT-4 API voor.
Ja.
Dus als... OpenAI zegt Europa, jammer joh. Dan is een van de primaire fundamenten van mijn applicatie op dit moment is gewoon gone.
Ja,
ja, lang leven,
risico.
Ja, ja, lang leven open source models. Ja. De eerste wat er bij ons op de feature list kwam is, kom, we gaan zelf een LLM gaan we neerzetten. Ja. Die gaan we trainen en we gaan proberen om heel specifiek voor dit stuk, gaan we die zo snel mogelijk op de par krijgen. Want we kunnen heel narrow natuurlijk gaan.
Ja.
Hè?
Ja.
Ik bedoel, ik hoef hem geen Persisch of programmeren te leren. Hij moet alleen doelen in stukjes kunnen hakken.
Ja.
Nou, en daar kan ik hem wat logica regels voor geven, zodat ik zo snel mogelijk die afhankelijk en misschien ook wat kostenplaatje kwijt ben.
Ja.
Want elke keer dat ik een query stuur, ga ik een aantal tokens afrekenen. Dat is nu nog overzichtelijk. Maar als ik straks 10.000 concurrent users heb, dan wordt dat een ander verhaal. Ja. Dus hoe eerder ik iets heb wat misschien kostefficiënter kan draaien, hoe beter. Dus misschien... Ja. Misschien dwingt het ons ook wel om... Want ik ben een ondernemer, dus ik denk dan meteen zo. Oh ja, het zullen we wel zien dan. Ik kan natuurlijk zelf ook zo'n ding maken. Dus ja, ik vraag
precies,
me af.
Precies dit. Ja. Ja, nee, en het is heel goed, deze strategie. Ja. Niks op aan te merken. De gesprekken die ik de afgelopen maanden en ook zeker de komende half jaar in Brussel ga hebben, gaan precies hierover. Kunnen wij als Europa hier iets tegenover stellen? Is dit misschien wel een kans? Hè? Ook het afsluiten van Big Tech aan de Europese... Is het misschien wel een kans om zelf iets te doen wat meer open source is? Waar we bijvoorbeeld ook de universiteiten weer meer in hun kracht zetten. Ja, want laten we wel wezen, al die grote AI-innovaties... die komen niet meer uit de labs van de universiteiten. Sterker nog, veel hoogleraren voelen zich gedwongen om samen te werken met grote bedrijven. Omdat die wel over de computer en de data beschikken. Ja, en daar kun je de experimenten doen. En de universiteitslab heeft gewoon niet de funding daarvoor over het algemeen. Nee. Misschien kunnen we dat wel weer terugbrengen bij de universiteiten. Zodat de universiteiten jou ook weer kunnen helpen en andere start-ups... om zo'n large language model te bouwen. Maar dat rust allemaal op één gok. Want dat meer hebben we niet. Dat je met behulp van open source data, open source technologieën... En beperkte budgetten even krachtige modellen kan bouwen... dan dat een OpenAI of Google of Microsoft dat kan.
Ik denk op termijn wel. Want als ik kijk hoe dat nu werkt, is... ken je de open source scene een klein beetje? Ja, Orca en dat soort dingen. Er zijn best wel veel trainingsmodellen beschikbaar. En datamodellen die je er gewoon aan kan toevoegen. Omdat de open source community, ja, die bestaat niet zomaar. En die zagen, ik bedoel, dat is waarom ze bestaan. Om dit soort marktwerkingen open te breken.
Ja, maar de open source is ook de afgelopen 10 jaar enorm gevoed door bedrijven als Google. Ik bedoel, die hebben een werk, niet al hun modellen, zeker de laatste tijd niet. Ja. Maar veel van de manieren waarop ze werken, hun algoritmen, hun papers, hebben ze allemaal gepubliceerd. Is open beschikbaar. Ja. Daarbovenop kun je als relatieve beginner, je leest een paar papers, je haalt het van GitHub en je gaat aan de slag. Ik verwacht wel dat die bedrijven zullen zeggen, als het echt die kant op gaat, wij gaan voortaan ons onderzoek veel meer afgesloten doen. Ik verwacht dat andere bedrijven hun API's niet meer opengooien. Die hele discussie rondom Reddit de laatste tijd. Is volgens mij een direct gevolg van muren die worden opgetrokken. Omdat men inziet, als we alles open doen, dan valt er niks meer te monetizen. Dus we moeten snel muren optrekken, data niet meer beschikbaar stellen. Want die large language models die komen eraan.
Ja, maar dat zie ik echt als een slootgraven voor je zandkasteel op het strand terwijl de vloed eraan komt.
Ik hoop het. Ja.
Wat is dit voor futiele exercitie, jongens?
Ja. Maar onderschat ook de creativiteit van het grote geld niet hier. Dus ze zullen misschien wel modellen weten te... En dat bedoel ik niet mee AI-modellen, maar bedrijfseconomische modellen. Weten te vinden waarmee ze toch weer op de een of andere manier kunnen monetizen en een voorsprong kunnen creëren tegenover net beginnende start-ups of de open source.
Ja, nee, 100%.
Dit is nogmaals heel gaaf, hè, om hier nu middenin te zitten.
Dit
gaat de komende maanden, komende jaar, komende 2 jaar, gaat dit spel zich ontvouwen. En dan gaan we zien wat voor kansen we maken in Europa. Maar als het lukt, dat betekent dat we hebben 3 keer de boot gemist. Hè? Eerst op internet platforms, Google Search. Ja. Toen op social media. En daarna weer op de cloud. En Europa doet in alle 3 niet mee. Dat is allemaal Amerika waar we gebruik van maken. Ja. Allemaal met de aanname dat je die dingen nodig hebt. Dataverzameling, cloud, et cetera. Om grote AI-modellen te kunnen maken. Om de gebruiker beter te kunnen begrijpen, et cetera. Misschien dat het wel dus allemaal voor niks is geweest. Dat jij daar helemaal geen voorsprong meer hebt. En dat je gewoon in die 4e golf waar we nu in zitten, die AI-golf, kan aanhaken.
Nou ja, zeker als we die optimalisaties kunnen doorvoeren waar we het al straks over hadden. Gewoon iets efficiënter met... Kijk, een quantumcomputer is ook voor de EU gewoon prima te realiseren. Het moet alleen een doel dienen. En daar ga je volgens mij wat awareness op creëren.
Het lastige is dat voor de huidige behoefte aan compute met name. Hè, dus kijk naar een OpenAI. Je hebt op een vrijdagmiddag 10 miljard euro van Microsoft gekregen. Als investering. Nou, het is volgens mij de beste deal die Microsoft ooit gemaakt heeft. Want ten eerste krijgen ze dat geld bijna allemaal weer terug. Want het geld gaat weer naar hun Azure Cloud.
Veel in de vliegen, hè?
Ja.
We vermoorden hem zo.
die gaat weer terug naar de cloud. Ten tweede heeft Microsoft zichzelf daarmee naar voren geprojecteerd in het AI-landschap. Want ze kunnen dat nu gaan integreren met Bing. En ten derde hebben ze een grote concurrent, Google, een enorm de pas afgesneden. Want Google moet nu opeens ook haar technologie gaan openbaren. Dus briljante zet van Microsoft. Maar wel 10 miljard op een vrijdagmiddag. Waar hebben wij het over in Europa? We hebben het over 1 of 2 miljard over 4 jaar. We hebben het in Nederland over 200 miljoen over 4 jaar. Ja, daar kan je een paar keer een large language model van trainen en dan doet het op. Dat betekent dat we... En dat is deels een politieke keuze. Deels omdat we, denk ik, nog steeds niet goed beseffen dat dit menens is. En dat technologie onder heel veel veranderingen ligt. En dat, dus deels moet de politiek echt nog wakker worden. Maar anderzijds is het ook een kwestie van... Om dit soort bedragen bij elkaar te krijgen, heb je gewoon de markt nodig. Je kan niet alles vanuit de overheid. Ja. Je kan niet 10 miljard op tafel leggen en dat in een start-up steken vanuit Europa. Dat gaat niet.
Tot het militair wordt. En dan denk ik ineens aan de bedrijven als Thales en dat soort dingen. Want dat is natuurlijk ook een doosje dat langzaam maar zeker aan het opengaan is. Het leger van de Verenigde Staten begint nu openlijk te vertellen. Hey, we zijn gewoon die systemen aan onze systemen aan het hangen. We zijn aan het kijken wat dit doen. Ik denk altijd, hebben jullie dezelfde films gekeken als ik of zo? Of niet? Ja, ja. Dat klinkt als een bijzonder dom idee. Maar dat is even iets anders.
Ja, maar goed, die industrie is in Amerika al decennia bloeiende. De defensieindustrie in Europa hebben we daar wat minder ervaring mee.
Nee, dat is waar. Maar op het moment dat een andere wereldmacht, zoals China... de Verenigde Staten en andere clubs ineens AI's gaan inzetten binnen hun strategische militaire operaties, dan kun je als de EU niet achterblijven. Ja. En dat zal dan misschien die deur ook voor het bedrijfsleven weer op een kier zetten. Ik weet het niet. Ja. Ik zou er gevoelig voor zijn als machtsblok.
Ja.
Toch?
Ja, uitspraak. Who controls AI controls the world. Vladimir Poetin, 2018.
Ja. Nou ja,
niet een bron die je snel nog aan wil halen, maar ik bedoel, die zag het ook wel in. En kijk, dus er komen nu een aantal dingen samen. Misschien wel heel mooi voor Europa. Namelijk ook dus het Europese zelfbewustzijn. Het feit dat wij niet alleen een economisch machtsblok vormen, maar ook zelfvoorzienend moeten zijn, soeverein moeten zijn. Op grondstoffen, misschien ook wel op defensiegebied. Dat kan ook een impuls geven aan dit soort ontwikkelingen.
Exact. En ik kom toch weer terug op de open source community. En dan kijk ik ook even naar de creativiteiten die bijvoorbeeld een tijd lang in het Bitcoin speelveld zijn gedaan. Goh, die Nvidia 3D-kaarten, die waren ineens wel heel erg populair, nietwaar? Dus het is best wel makkelijk om ghetto-implementaties neer te zetten van deze dingen. Als je een beetje creativiteit durft te betrachten daarin. Met andere woorden, kun je best wel ook nog slagvaardig zijn. Want ja, laten we wel weten, het zag er misschien wel niet uit, die Bitcoin farms. Maar ze deden het wel maar mooi.
Ja.
Dus tegelijkertijd, hoeveel heb je echt nodig om hierin mee te doen?
Nou, het is dezelfde manier dat de Chinezen nu geen toegang meer hebben tot EUV-machines en straks misschien de DUV-machines van ASML. Proberen ze nu met hacken. En wat noem je dat? Ghetto-implementaties.
Ja.
Een mooi term. Proberen ze ook machines toch hoogwaardigere chips of kleinere... kleinere etsen te laten maken.
Ja.
En misschien komen ze wel mee weg. Misschien dat je met hacken een heel eind komt. Alleen ik denk nog steeds, als je lange termijn kijkt, lange termijn gaat het toch om investering en zorgen dat je koploper bent.
Sure, en je wil
en
het
daar
niet.
Heb je de universiteiten voor nodig, heb je de overheid voor nodig. Dus daar moeten we in Europa echt wel een stap in maken.
En ja, en de reden waarom ik zo denk, komt misschien ook omdat ik vroeger mijn eigen CPU's nog heb overgeklokt. Kon je met gewoon potlood op je printkaart tekenen en ineens was hij sneller.
Ja.
Dus de mogelijkheden zijn er vaak wel, als je een beetje creatief wil doen. Alleen dat maakt het ook weer tegelijkertijd dat het waarschijnlijk compleet niet te reguleren is. En dat brengen we dan misschien nog wel bij het stukje als het gaat om die guardrails, waar ik het nog even over heb. Hoe ver moeten we wat jou betreft gaan in het aanbrengen van guardrails binnen deze modellen? En zo ja, wat moeten ze ons dan voor behoeden?
Ja. Nou, dus de Europa werkt momenteel in een AI Act. Wat denk ik heel goed is dat men zich daar richt op producten en niet op onderzoek. Dat is denk ik een heel belangrijk onderscheid. Dus als je iets op de markt wil brengen of je wil iets gebruiken, dan moet je aan bepaalde guardrails voldoen. Of dan moet je laten zien dat je product geen harm veroorzaakt, bepaalde risico's wegneemt.
Als ik een software release, moet ik dat ook?
Als jij,
goed om te weten.
Ja, zeker goed. Ja. Dus die wet gaat, naar alle waarschijnlijkheid, wordt daar eind van het jaar, begin van het volgend jaar over gestemd. Politieke cyclus in Brussel die eindigt in maart volgend jaar, mei volgend jaar bij de verkiezingen. Dus men wil dat voordat de nieuwe kabinet komt, zeg maar, wil men dit doorhebben, verwacht ik. En dat betekent, dan heb je nog een periode waarin even geen boetes worden uitgedeeld van zeg een jaar of twee. Maar dat betekent dat in 2025, 2026 de eerste boetes al kunnen worden uitgedeeld. Dus je moet hier, als je nu aan een AI-product werkt of je neemt een AI-product af, kan het geen kwaad om vast te verkennen hoe gaan die regels eruit zien.
Ja, heel goed.
En voldoe ik hieraan.
Ja.
En wat men verder heeft gezegd, het wordt een risicogebaseerde wetgeving. Dat wil zeggen, als jij systemen bouwt die als hoog risico worden aangemerkt, bijvoorbeeld in de gezondheidszorg of je maakt speelgoed, dan moet je aan meer regels voldoen, meer toezicht voldoen, dan wanneer jij een chatbot bouwt die je op internet zet en je helpt bij het verkopen van je spullen. Even ervan uitgaande dat het geen militaire spullen zijn of gezondheid.
Nee.
Hè? Maar dus dan hoef je minder poortjes doorheen. En er zijn ook bepaalde producten, zoals het subliminaal beïnvloeden met behulp van AI. Of het social credit systemen, die we een beetje kennen uit China. Ja. Die zijn verboden. Dus die mag je niet gebruiken in Europa.
Ja. Wow. AI en speelgoed. Dat is echt een Black Mirror aflevering die wacht om plaats te vinden.
Volgens mij is die er al.
Ja, zou me niks verbazen.
Ja.
Het was niet te bedoelen dat het een voorspellende documentaire zou worden, jongens.
Ja, ja, ja.
Oké. Okay. Maar die guardrails zijn duidelijk. Ik wil het ook nog heel eventjes met je hebben over... De eerste keer toen Google zei, we have no moat, dacht ik dat ze iets heel anders bedoelden. Namelijk, als je kijkt naar, weet je film ook weer met Johnny Depp, dat ze dat AI-systeem de wereld overneemt. Dan doen ze dat midden in een woestijn, afgesloten van het internet, met één menselijke interface. Dus, en ik dacht altijd dat dat is wat ze bedoelden met een mode om je, om je systeem, zodat het veilig...
Om het binnen te houden.
Ja.
Ja.
Vind je niet dat sommige van die, misschien niet GPT-4, maar alles wat daarboven komt, misschien toch in beter geïsoleerde omgevingen moet worden ontwikkeld als alleen een gebruikerswachtnaam, de gebruikersnaam-wachtwoordcombinatie?
Ik denk dat het goed is om, en daar komen we weer een beetje bij terug bij het begin van het gesprek, om AI, om daar een klein beetje onder te duiken en verschillende begrippen eigenlijk te hanteren. Dus machine learning is denk ik een begrip en AGI is een ander begrip en sentient AI is weer een ander begrip.
Ja.
Ik denk als we het hebben over machine learning, nee, machine learning is een tool. Ik vind... Ik bedoel, je kan zeggen, moet een machine learning AI toegang hebben tot het internet, want dan kan je alles lezen en ook science fiction lezen, et cetera. Ja. Dat staat zo ver af van een AI zoals in die film die jij aanhaalt, of in de Terminator of de Matrix. Dat is gewoon AI die niks... Dat is gewoon een tool in onze handen. Ja. Die doet alleen iets wat wij willen.
Zo'n boormachine, basically.
Ja. Het enige risico wat ik daar zie, is dat er bedrijven die AI's bouwen er belang bij hebben om te doen alsof het sentient is, omdat dan als het ware de aandacht verschuift van hun naar het systeem.
Duidelijk.
Dus het is een rookgordijn.
Ja.
Daar moeten we op letten. Dus we moeten altijd bedrijven die systemen bouwen ter verantwoording roepen, ook in wetgeving. En niet in de valkuil trappen om het systeem de schuld te geven. Tegen AI te gaan zitten schelden dat het iets
Het is ook nog een manier om juridisch misschien wel te deflecten, inderdaad.
Oh, absoluut. Ja,
oh,
ja.
Wauw. What the fuck is.
Een jaar of 15 geleden was ik bij Google op het hoofdkantoor in Motorview, bij de zelfrijdende auto die ze toen presenteerden. Ja. En dat was het hoofd van die divisie die vroeg, wat denken jullie, vroeg in de zaal, wat denken jullie dat het meest complexe probleem is dat we hebben? En zei, oh ja, object detection of location. Nee, het is allemaal technisch, het is allemaal op te lossen. Het grote probleem is, wanneer moeten we remmen? Bij welke waarschijnlijkheid, bij welke zekerheid van dat er een mens langs loopt, of het kan ook op papieren zakje van blaadje zijn, moet op de rem drukken. En dat is niet een technische vraag. Dat is ook niet per se een juridische vraag. We hebben hier nog een wetgeving over. Management kan dit ook niet beantwoorden. Dat is een ethische vraag. Maar niemand durft die keuze te maken natuurlijk, want dat zit er grote gevolgen aan. Nou, 15 jaar later, ze hoeven die keuze niet meer te maken. Ze hangen gewoon een paar camera's op. Ze kijken, wat doen mensen? Ze zeggen, ja, het zit in de data, dit soort keuzes. Dit soort besluiten worden niet meer door een mens gemaakt.
Ja.
We extraheren het uit de data en we hebben het opgelost. Ja, dat is het gevaar. Dus dan zeg je eigenlijk, het bedrijf is niet meer verantwoordelijk voor de consequenties, want je verlegt die verantwoordelijkheid weer bij de gebruiker,
ja,
bij de
mensen.
Maar
dan zou je als rechter toch kunnen zeggen, ja, doei, je hebt een auto gemaakt die je getraind hebt met die data. Juist. Er zit een verantwoordelijkheid voor jou in het checken of die data niet resulteert in malefiede actoren.
Ja, en hier heb je wetgeving voor nodig.
Ja, exact.
En dit is waarom die AI belangrijk is, precies dit. Maar dat is dus een risico wat je met machine learning kan zien. En dat heeft iets science fiction-achtigs dit natuurlijk. Hè? Dus dat je doet alsof. Maar dat is dus in ieder geval in mijn ogen allemaal illusie en rookgordijn. Ja. Als je het hebt over AGI of sentient AI, ik denk dat het zeker goed is om die discussie, om daarmee door te gaan en ook te oriënteren. En misschien al zelfs na te denken, zoals Nick Bostrom en companen allemaal doen. Na te denken over scenario's, want ja, misschien is het wel zo dat op het moment dat je een AGI hebt, dat het te laat is, dat je niet meer kan outsmarten. Ik vind dat geen gek idee. Maar wel te beseffen, dit is niet de AI die we nu hebben. Dat is een heel ander soort AI. Ik vermoed zelf dat je niet met een computer te maken hebt, met een ander stuk hardware. Het zal ook geen quantumcomputer zijn, vermoed ik, maar weer iets heel anders. Ik denk wel dat we dit komende 100 jaar gaan bouwen, hoor. Begrijp me niet verkeerd. Ik geloof daar wel in. Alleen het is een ander pad dan waar we nu op zitten.
Akkoord.
En wat Bostrom en OpenAI, Sam Altman en zo doen, is zij gebruiken deze machine learning hype om hun verhaal te verkondigen over die andere problemen. En dat is op korte termijn misschien een goed idee, want je zwengelt daarmee de discussie aan. Maar op lange termijn voelen mensen zich bedrogen en zal het leiden tot minder aandacht voor die problemen. Dat is het risico.
Maar is het ook niet de mogelijkheid dat... Kijk, als je kijkt wat deze LLM's doen, hè, in mogelijkheden van onderzoek, voortgang boeken, is het ook niet denkbaar dat dit een soort bootstrapper is waarmee we dat ding in ieder geval versneld kunnen maken als we zouden willen? Want wat ik wel mooi vind aan de discussie is dat we nu ons ook de vraag kunnen afstellen, willen wij überhaupt een AGI?
Ja.
En om nog maar te zwijgen over een sentient.
Dus is de huidige AI, is machine learning misschien wel een opstap naar AGI of naar sentient AI? Dat is een interessante vraag. Ik denk niet dat we die echt kunnen beantwoorden, want daarvoor zijn die begrippen als AGI en sentient zijn nog te vaag. Als je terugkijkt, heb je reden om te denken van wel. Dus als je die systeemtechnologie bekijkt, wat zie je? Stoommachine, elektriciteit, computer, internet, AI. Ja, wat is het terugkerende thema? Het is een trap. Het is een stack. Dus je bouwt AI op basis van internetdata. Je bouwt het op computers. Die computers gebruiken elektriciteit, et cetera. Dus als je die stack, als je hierin gelooft, dan zou je kunnen zeggen dat daar dus weer de volgende systeemtechnologie, en misschien is dat wel AGI of sentience, whatever, gebruik maakt van AI.
Is het redelijk om te zeggen dat de lengte van de treden als het een trap is korter worden? Dus tussen de
sneller.
Tussen de stoommachine en de eerste locomotief zat misschien meer tijd als tussen opvolgende systemen. En misschien worden die iteraties die nodig zijn om tot de volgende treden te gaan ook wel steeds korter.
Ja, dus ik zou dit nogmaals, dit is meer intuïtief. Dit is niet wetenschappelijk wat ik hier zeg. Hè? Dus ik kan het niet hard maken of bewijzen. Maar de intuïtie heb ik ook, dat het dus doorbouwt en dat het steeds sneller gaat. Ja.
Dus, maar je zou wel zeggen dat op dit moment clubs als OpenAI of eventuele andere clubs verplichten om hun systemen. Kijk, ik zou denken, als dit echt een risico is wat je gelooft, waarom zit je niet midden in de Sahara te ontwikkelen, zeg maar, zonder internetverbinding? Want, snap je?
Ja.
Het
zijn dus de mensen, letterlijk de mensen, maar de bedrijven die het hardst roepen, we moeten dit reguleren. Dus Sam Altman zit de ene dag in de Amerikaanse Senaat te roepen, we moeten dit reguleren. De volgende dag zit hij in Brussel bij de Europese Commissie te roepen, stop met je regulering, want je helpt de industrie kapot. En in een podcast tegen Lex Friedman zegt hij, dit is een heel groot risico. En de volgende dag gaat hij het zelf zitten bouwen. En dat gaat ook voor Elon Musk en Google en al.
En dat is
dit is een spel.
Exact. Ja, dus dat geeft je inderdaad wel enige informatie. Nou, goed, kijk. Ergens snap ik dat. Want je beweegt natuurlijk in een bepaalde context. Aan de andere kant, als je Lex Friedman podcast kent, daar zitten ook mensen die niet direct baat hebben bij zeg maar de hele hype. Kijk, Sam Altman, die zal vast wel goed. Hoewel hij zei in Congress dat hij niet echt financieel gewin hier had. Dus misschien is hij wel inderdaad een soort activist. Ja. Ik weet niet of dat hem nou enger maakt of niet. Maar dat is iets anders. Maar er zaten een paar mensen en die hadden niet een direct steek in het wel of niet slagen van deze technologie. Deze waren er met name heel bang voor. En wat me toch aan het denken zette was, want als zo'n AGI er in één keer is, en je zit aan tafel met iets wat een miljoen keer slimmer is als jij. Heb je daar wel eens over nagedacht, over hoe dat moet zijn? Ik
kan er weinig bij voorstellen.
Ja. Ja, ik dus ook niet.
Het is geen narcisme. Het is
nee, maar ja. Ja, ja, ja. 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 Dat is iets slimmer als ik, kom op. Ja. Ja. Nee. Maar dat is misschien ook wel het probleem. Omdat wij kunnen ons dat niet voor. Je kan een ander mens tegenover je hebben zitten en die kan slimmer zijn. Ja. Maar ergens, het is stil flesje, hij bloedt nog steeds. Dus dat is ook een soort van geruststelling. Ja, maar stel je voor je zit tegenover iets dat lijkt.
Ik heb de ervaring omgekeerd heb ik wel met een vlieg die
dacht dat ik ging zeggen studenten.
Ik onthoud me voor commentaar. Een vlieg die naar binnen is gevlogen en het raam staat open. En je wil bijna zeggen, joh, als je nou eventjes links gaat en dan rechts. Dus denkt, hoe kun je dit niet zien? Je hebt toch ogen? Je hebt heel veel ogen, maar je ziet het niet. Nou, zo kan ik me voorstellen dat er een hyperintelligent wezen is dat naar ons kijkt. En denkt, waarom maak je niet eventjes dit sprongetje, dit stapje? Sterker, ik kan me wel voorstellen dat er paden zijn die leiden tot de doelen die we hebben, die we niet zien. Ik denk dat aan de lopende band gebeurt. In die zin zijn we heel dom. Ik zie het ook in, wat ik al zei, terugkomen in het black box idee van AI. Dus ik vind de term black box misleidend. Want het suggereert dat er een soort verflaagje omheen zit die er vanaf kan krabben. Hij is hartstikke transparant. We zijn gewoon te dom om het te begrijpen. Dus via dat soort metaforen en voorbeelden kun je je voorstellen dat er iets is wat veel intelligenter is. Aan de andere kant, we hebben nou eenmaal dit. Wij kennen alleen maar andere mensen die intelligent zijn. Dieren zijn intelligent, hebben waarschijnlijk ook bewustzijn. Die hebben dan weer kleinere hersenen. Heb je dan hersenen nodig om intelligent en bewust te zijn? Ja. Te weinig voorbeelden. Misschien is het goed als er een keer een UFO zou landen. Dan kunnen we wel iets vergelijken.
Ja, ik heb een theorie. Ben je van de UFO's?
Ik vind het leuke science fiction, maar veel verder dan dat gaat het niet.
Ja, ik ook. Nee. Maar ik kijk wel met heel veel belangstelling naar wat er momenteel allemaal gebeurt in de Verenigde Staten met congressional hearings. En dus heel veel data wordt weer gelekt en zo. Dat vind ik fantastisch om naar te kijken, die tic-tacs en zo. Ja. En toen zag ik ergens een fantastisch idee, wat ik ergens ook wel een beetje verontrustend idee vond. Van heb ik het daar met Paul Smit ook over gehad. Is dat, waarom zijn die gasten ineens zo fanatiek? Omdat ze in de gaten hebben dat we op het punt staan om een AGI online te brengen. En zij weten, omdat ze technologisch veel verder zijn dan ons, dat dat een verdomd slecht idee is. Net zoals dat ze eerder hebben ingegrepen op momenten dat we nucleair op het punt stonden om domme dingen te doen. Dus dan de fabel van de UFO's. Ja. Misschien is dit wel hetzelfde. Of ze komen gewoon als een soort ramptoeristen nu kijken. Zeg maar, hier ging het echt mis, weet je wel?
Ja, ja. Foto's maken.
Ja, precies. Ja. Ramptoeristen.
Ja, heerlijk.
Ja, leuk om over na te denken. Ik consumeer dat zoals ik...
Nou, je mag voor mij ook de ChatGPT als een alien beschouwen. Als een alien intelligence. Er zijn bekende wetenschappers die het eigenlijk zo noemen. Dus het is een totaal ander type intelligentie dan dat wij hebben, maar ook een intelligentie.
Een van de leukste prompts die ik hem ooit heb gegeven, waarschijnlijk ook niet origineel, omdat het al 50.000 keer gedaan is, ik heb hem gevraagd om te doen alsof hij twee buitenaardse antropologen was, die het menselijke ras omschreven. Met alle gekke gedragingen die we hadden en zo. En dan vertellen ze daar echt superleuk over. Dus ja, wie weet.
Misschien zijn die AI's wel de aliens. Misschien is dat het. Misschien is dit hoe ze op aarde komen.
Ja, nou ja, ik weet niet of je de Joe Rogan Experience kent.
Ja,
zijn stokpaardjes. Wij zijn de organ worlds of de sex organs of the machine world. Dus wij zijn hier om AI, te laten ontstaan. Nou, brengen we dan bij de laatste vraag. Ja. En dan gaan we denk ik afronden. Ja. Stel je voor, je moet voor de Verenigde Naties verschijnen. En ze stellen jou op de man af. We hebben hier een knop, we kunnen erop drukken. En dan gaat de AGI aan. Gaan we dit doen, ja of nee? Wat zou je dan zeggen?
Moeilijke vraag. Wat een slecht geformuleerde vraag zou ik dan zeggen. Wat is dan de AGI? Maar dan bedoelen we even die AGI uit de science fiction. Ja. Die intelligenter is dan wij, die iets wil, die zo sentient is. Zo.
Ja. Denk je dat het een goed idee is?
Ik denk voor ons mensen niet. Nee, ik denk het niet. Ik denk dat wij vastzitten in onze biologische geschiedenis. Ja. Met de intuïties die daarbij horen. Met de manier van leven die daarbij hoort. Ik denk in die zin dat technologie ons kan supporten in een manier van leven die aansluit bij onze intuïties, bij onze biologie. Daarin geloof ik in technologie. Ja. En het idee dat een technologie... ons fundamenteel verandert. Neuralink. Ik zie niet in welk voordeel we daaraan hebben als mensen. Nee. Als mensheid en als menselijke individuen. Dus mijn utopie is veel meer een technologie die in dienst staat van de dingen die we al willen. Dan meer het transhumanisme en de mensen zelf veranderen.
Ja. Ja, want ik denk dat...
Persoonlijke voorkeur, ik weet niet.
Ja, niet in de laatste plaats. Omdat zodra zoiets zou bestaan, dan heb je als... menselijk ras ook een afslag genomen. En je hebt ineens een tweedeling in je hele populatie zitten. Je hebt de mensen die wel neuralinked zijn en je hebt de mensen die niet neuralinked
dat,
zijn.
Ja. En je kan de consequenties niet overzien.
Exact.
Dus dat, dus in die zin lijkt het me een heel rationeel argument om te zeggen, je drukt niet op die knop. Want per definitie ben je dan te dom om te kunnen zien wat voor effecten dat heeft. Dus moet je dat niet doen. Tegelijkertijd is mijn nieuwsgierigheid... En ja, ik zou het wel graag vinden wat voor wereld krijgen. Maar ik zou er liefst een film over zien, denk ik.
Doe het. Waarschijnlijk wel vragen.
Misschien een UFO worden in een ander planeet. En kijken hoe het daar ontvouwt. En dan weer terugkeren naar je eigen planeet. Om het niet te doen.
Nou, misschien kunnen we dit simuleren in complexe modellen... die we dan onze quantumcomputer laten maken. En dan zit je in de Matrix.
Zoiets.
Ja. Fantastisch. Ja. Ja. Stefan, sowieso dankjewel voor je tijd en je inzicht. En dit is exact wat ik hoopte hier uit te halen. Want jij hebt wel een boel van de hype een klein beetje defleet, wil ik zeggen. Dus een klein beetje gerelativeerd, dat is heel mooi. Maar tegelijkertijd zonder de verwondering over wat we hier aan het doen zijn te verliezen. Want ik blijf erbij dat ik dit technologisch echt fascinerend vind. En dat we dit kunnen als mensen... Want we hebben een paar keer flink lopen bashen op onze biologische evolutionaire psychologie. Ik vind het wel heel knap van de mensen die het doen.
Ja, dat hebben we toch maar goed gedaan, hè?
Dat bedoel ik. En dan heb jij ook een bijdrage aangeleverd met jouw rol, onder andere als professor in artificial intelligence. Stel, mensen die willen graag meer van jou weten of misschien nog even contact met je hebben hierover. In wat voor een hoedanigheid dan ook? Hoe kunnen ze jou vinden?
Het makkelijkste is op LinkedIn. Stefan Leijnen. Kun je me googlen, LinkedIn. En dan even connecten. Ik neem alle uitnodigingen aan, hartstikke leuk. En als je, ik spreek ook vaak, bijna wekelijks geef ik lezingen of op events of voor bedrijven. Dus dat doe ik ook met veel plezier. En als je een idee hebt of mensen soms hebben een start-up of venture capital en die willen dat tegen me aanhouden, sta ik ook altijd voor open. Dus, op allerlei manieren.
Te gek. Luisteraars, bedankt weer voor de aandacht. Stefan, tof dat je er was en tot de volgende keer. Ciao.